Goedenavond, dames en heren, leden van de raad. Van harte welkom op de raadsvergadering van 31 mei 2017. Het is hier nog lekker warm. Buiten is het wat afgekoeld, maar... Een gewone raadsvergadering, zeg ik maar. Ook voor mij. Ik wil beginnen met de mededeling dat afwezig zijn. Bericht van verhindering hebben wij ontvangen van de heer Staaien, van de heer Joling en van de heer De Wit. Daarmee de opening geschiet. Voor het vragenuurtje zijn geen vragen binnengekomen. Dus zijn we toe aan agenda punt 2, dat is de vaststelling van de agenda. Ik zie meneer Kooistra en ik zie mevrouw Pestman. Dan gaat mevrouw Pestman voor, meneer Kooistra. Ja.
Dank u, voorzitter. Ik heb twee moties vreemd aan de orde van de dag.
En meneer Kooistra?
Ik heb er één.
We moeten dus
het is terecht dat mevrouw Pestman voorging. Ja.
Ja. Nee, we moeten dat niet te vaak doen, een volle agenda. Want dan vult u hem nog verder, merk ik wel. Dat is blijkbaar stimuleert dat. We gaan de moties behandelen na afloop van agenda punt 15. Dan gaan wij voor een eventuele hoofdelijke stemming een primus aanwijzen. Dan moet ik een getal onder de 10 hebben. Dat is niet gelukt, dat is 12. Nummer 7.
De heer Bolhuis.
Ja. Dat gaat een probleem opleveren. Ik denk dat hij nog nieuw moet trekken.
Nummer 2.
Mevrouw Wenja.
Bij een eventueel hoofdelijke stemming beginnen we bij mevrouw Wijnja en gaan we met de wijzers van de klok mee. Dat is om links en rechts om uit elkaar te houden en zeker uw voorzitter heeft daar moeite mee. Dus het is altijd goed om dat voor mezelf op een begrijpelijke manier te doen. Er heeft zich niemand aangemeld voor het spreekrecht. Dus dan gaan wij over naar de besluitenlijst van 19 april. Zijn er opmerkingen aan op het verslag, dus textueel op bladzijde 1? Meneer Haanstra.
Dank u wel, voorzitter. Bladzijde 2. Ik ben al een bladzijde verder. Ik weet niet of dat mag, maar...
Zou
er
al toegekomen zijn op bladzijde 1? Yeah. Dan heeft u als eerste het woord.
Helemaal goed. De toekomstvisie Koopmansplein, daar staat... Helemaal onderaan het punt, de fractie van de Partij van Arbeid geeft aan dat inderdaad van 31 mei aanstaande graag tot besluitvorming over te gaan. Dat hebben we gezamenlijk aangegeven toen de tijd. Dus dat wou ik even gewijzigd.
Ja, dank u. Terecht, dus dat wordt aangepast in het verslag. Verder geen commentaar op het verslag, dan kunnen we dat met deze wijziging vaststellen. Dan is er nog de... lijst van toezeggingen. En daar staat iets al heel lang op, maar daar heb ik u ook beloofd zodra er iets nieuws te melden is dat het komt. En dat is de informatie rondom de voormalige stortplaats Woltersum. En het zou mij niet verbazen dat ik in een van de volgende raadsvergaderingen daar wat over ga vertellen. Dan zijn wij toe aan... agenda punt 5, 5a, dat zijn de ingekomen stukken. Mevrouw Hoekstra.
Over punt 3, ik wou graag even aangeven, dat was die mail over de bezwaarherinvoering maximale snelheid naar 80 km per uur in Garmewolde. Dat wij daar uitermate sympathiek tegenover staan, het idee in ieder geval, en eigenlijk het gevoel hebben dat we misschien raadsbreed dit min of meer zouden kunnen gaan steunen. Dank u. Dus dat zou ik graag van de raad willen horen.
Ik vind dat goed. Ik kan u zeggen dat in ieder geval wij hier dat ook een uitermate sympathiek idee vinden om die 60 kilometer zone daar te handhaven. En ik heb begrepen dat in ieder geval uit ambtelijke contacten dat er ook wel op lijkt dat dat zo blijft. Maar als u dat raadsbreed wil ondersteunen, dan is dat natuurlijk altijd een krachtig signaal. Dan leggen we dat vast en dan zullen we dat ook richting de provincie laten weten. Dan is er nog agendapunt 6, of agendapunt brief nummer onder 6, als u verder geen opmerking heeft. Daar wordt u nog om een opvatting gevraagd. Eigenlijk is daar de vraag van, kunt u instemmen met het voorstel wat daar gedaan is door mevrouw Boedeltje, de plaatsvervangend voorzitter van de van de Rekenkamercommissie, om het krediet wat er nu voor 2017 is, om dat te handhaven voor een eventueel onderzoek wat misschien in de loop van dit jaar nog oppopt, een goed onderwerp. En anders vloeit dat vanzelf wel terug in de rekening 18. Daar kunt u mee instemmen. Dan gaan we dat doen. En als u zelf nog een goed idee hebt voor de Rekenkamercommissie, dan mag u dat natuurlijk ook altijd aandragen. Maar dat is u bekend. Dan hebben wij agenda punt 5b. Dat zijn de informerende raadsstukken. Geen opmerkingen vanuit de raad. Agenda punt 6, mededelingen vanuit het college. We hebben op dit moment geen echt dingen die u in de mededelingensfeer. De wethouder corrigeert mij gelukkig op tijd. Wethouder Postma heeft het woord.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wij hebben u eerder toegezegd dat wij u op de hoogte zouden houden van de mogelijke locaties voor wat betreft de wisselwoningen in het kader van de versterking. Nou heb ik daar nog niet zo heel erg veel over te vertellen, maar wat ik te vertellen heb, dat wil ik graag even doen. Voor Ten Post zijn we nog bezig om een locatie of locaties te zoeken en daar kan ik nog niet echt iets over zeggen. Voor Ten Boer zijn we één klein stapje verder. Zandhof ligt ook iets verder als het gaat om in de planning iets dichterbij dan Ten Post nog. Ons is gevraagd als gemeente door de NCG, want zo gaat dat dan, of er locaties beschikbaar zijn. Nou, we zijn aan het kijken naar locaties, maar u kunt zich voorstellen dat de locatie Woldwijk een hele voor de hand liggende locatie is om naar te kijken. En zoals u ook weet hebben wij Woldwijk de grond daar voor 20 jaar overgedragen aan de coöperatie. Dus wij zijn op dit moment in gesprek met de coöperatie Woldwijk. En verder is er eigenlijk nog niks bekend, maar het leek ons toch goed om u dat te melden, want voordat u het weet gaat het verhaal rond en dan kunnen we ook een aantal andere betrokkenen daarvan op de hoogte stellen. Zoals de bewoners van de Verzandhof die morgenochtend per mail zullen worden geïnformeerd hierover. En de omwonenden die in eerste instantie, of de rest van de wereld zeg maar, die in eerste instantie via onze website en via Facebook en volgende week in de Noorderkrant op onze gemeentelijke pagina daarover worden geïnformeerd. En de coöperatie Woldwijk zal morgenochtend de initiatiefnemers en het reflectieteam informeren. En zo gauw wij meer weten. Of dat daardoor gaat, hoe het doorgaat, hoeveel, nou u kent het allemaal wel, dan zullen wij u en alle anderen daar weer over informeren. Dat was het, voorzitter.
Dank u wel, meneer Bos.
Ja, ik zou er graag een vraag over willen stellen aan de wethouder. Heeft daar nog op een of andere manier een relatie met Innersdijk? Omdat Innersdijk ook voor een groot deel leeg staat.
Nee, op dit moment niet. Nee, het is natuurlijk wel. Er wordt over heel veel dingen gesproken. Er komt natuurlijk ook een heel zorgprogramma. En we weten niet in hoeverre Bloemhof en hoe sterk de versterking daar moet plaatsvinden. En dan ligt het natuurlijk voor de hand dat je daar een verbinding met Innersdijk zoekt. Nou, dat soort dingen, daar wordt natuurlijk allemaal wel naar gekeken en over gesproken. Maar dat is op dit moment nog niet heel concreet.
Dank u wel. Dan agenda punt 5b, verbonden partijen. Is daar iets te melden? Niet. Stand van zaken, gaswinningsdossier, actualiteiten. Misschien twee dingen die ik even wil melden. In alle geweld van de afgelopen dagen is misschien een beetje ondergesneeuwd geraakt dat de evaluatie van het koopinstrument, de pilot van 10 miljoen, is afgerond. Daar komt uit naar voren, als ik de conclusies moet samenvatten. Het instrument heeft goed gewerkt. advies, ga er nog een beperkt aantal jaren mee door op deze manier, dus echt als koopinstrument. En ga dan over naar een garantieregeling voor het gebied. Eigenlijk dus een paar jaar om de echte knelgevallen die nu nog in de markt zitten, om die te helpen oplossen. En vervolgens een garantieregeling in het leven te roepen, waardoor je een bodem legt in de woningmarkt en zekerheid geeft aan de mensen die hier, hier wonen. Nou ja, u kunt zich voorstellen dat ik persoonlijk in ieder geval erg blij was met deze conclusie. Dan zijn we er natuurlijk nog niet, want daar moet ook de financiën voor loskomen. Nou ja, daar is nog genoeg lobbywerk te doen, denk ik. Maar ik denk dat het een belangrijk signaal is. Het is een pilot geweest, die is geëvalueerd. Het blijkt goed te werken, eigenlijk alleen maar positief. Dus sterke argumenten om ermee mee door te gaan en mee door te willen gaan. Een tweede waar veel over te doen is, is het schadeprotocol. Er wordt op dit moment gewerkt aan een nieuw schadeprotocol, waarvan we toch nog steeds streven om dat op 1 juli van dit jaar gereed te hebben. Ook om te voorkomen dat de schades die er nu zijn, nu gemeld worden, dat die te lang op de plank blijven liggen. Het is zo dat op dit moment vertegenwoordigers van de bestuurlijke stuurgroep van de NCG, dus zeg maar van de burgemeester en de provincie, en van de maatschappelijke stuurgroep van de NCG, vertegenwoordigers eruit dus van het Gasberaad en de Groninger Bodembeweging, met elkaar aan tafel zitten. We hebben een aantal randvoorwaarden geformuleerd en die ook wat verder uitgewerkt. En dat is wat ons betreft, en dan bedoel ik dus echt ons, zowel bestuurlijk als maatschappelijk, het uitgangspunt voor een nieuw schadeprotocol. Want het is voor ons onbespreekbaar dat er een schadeprotocol zou gemaakt worden wat geen maatschappelijk draagvlak heeft. Ook daar kunt u zich voorstellen waar de bottleneck zit. Want wij vinden met z'n allen dat er ruimhartig vergoed moet kunnen worden. Dat dat los gezien moet worden van de enge wettelijke aansprakelijkheid uit het burgerlijk wetboek. En dat betekent ook dat er gewoon euro's bij moeten. En wij vinden ook dat het Rijk verantwoordelijk moet zijn. Die moet garant staan voor de financiële middelen. En het moet niet zo zijn dat de NCG of de regio of wie dan ook met de NAM moet gaan onderhandelen over het geld voor de schade. Maar hetzelfde geldt overigens ook voor de versterkingsopgave. Dus we zitten daar, en ik denk dat dat op zich goed is, bestuurlijk en maatschappelijk, gezamenlijk aan dezelfde kant van de tafel. En eigenlijk hebben we gezegd van, wij moeten gewoon als regio formuleren waarvan wij vinden dat een schadeprotocol aan moet voldoen. En dan moet dat maar het uitgangspunt voor het proces zijn. Groep van vertegenwoordigers daar zitten namens de bestuurlijke stuurgroep de gedeputeerden in de burgemeester van Delfzijl en de burgemeester van Ten Boer. Ja. Nou, dat wou ik eigenlijk nu even als actualiteit meenemen. Volgens mij heeft u vandaag ook allemaal de krant gelezen. Dus dat kunt u ook zelf allemaal lezen. Daarmee zijn we toe aan agendapunt 7. En dat is de visie op het Koopmansplein. Die hebben wij in de vorige vergadering van 19 april opinierend besproken. Twee fracties hebben terecht, meneer Haaster, hebben aangegeven. We willen dit punt graag in de raadsvergadering van 31 mei besluitvormend terug laten komen. Dus dat is nu. Nou, het voorstel ligt voor u. En ik kijk even de kring rond wie van de leden van de raad het woord hierover wil. Meneer Bos, mevrouw Wenja, meneer Lode en meneer Haanstra. En mevrouw Hoekstra. Dan geef ik het woord eerst aan meneer Haanstra.
Dank u wel, voorzitter. Tijdens de raadsvergadering van 19 april is de visie Koopmansplein uitgebreid besproken en hebben alle fracties hun mening kunnen geven. In het nu voorliggende voorstel wordt aangegeven dat na een half jaar een evaluatie zal plaatsvinden en aan de hand van de uitkomsten daarvan te besluiten nog een half jaar door te gaan. Hoe dit gefinancierd moet gaan worden is echter niet aangegeven. Kan het college aangeven wat hieromtrent de ideeën zijn? In de toekomstvisie is opgenomen dat er nog een uitgewerkt plan aan de raad zal worden voorgelegd, waarin ook de rol die de ondernemers en de vastgoedeigenaren willen en kunnen spelen wordt aangegeven. Onze fractie is hier wel benieuwd naar. Er wordt voorgesteld een projectleider aan te stellen. In het visiedocument wordt naar ons idee niet helder genoeg omschreven hoe de inzet van de projectleider wordt vormgegeven en wat concreet de geboekte resultaten na een half jaar moeten zijn. Graag zouden we zien dat onder punt 3 van het voorstel de evaluatie getoetst wordt aan de volgende punten en deze punten worden toegevoegd aan het voorstel. Het gaat om de volgende 4 punten. Ondernemers hebben zich georganiseerd en ontwikkelen een gezamenlijke activiteiten. Er ligt een concreet plan voor herstructurering van het Koopmansplein. Er is duidelijk wat de ondernemers bijdragen. Na een periode van 3 maanden wil de raad van de projectleider een tussentijdse rapportage ontvangen over de voortgang. Alvorens het geld uit te geven hadden wij graag het voorgaande uitgewerkt willen zien. Onze fractie begrijpt dat er iets moet gebeuren om het Koopmansplein toekomstbestendig te maken. Wij houden echter nog steeds onze zorgen daar waar het gaat om de borging van het een en ander. Wanneer de projectleider vertrekt, loop je groot risico daar waar het gaat om het vasthouden van een sterk samenwerkingsverband tussen de ondernemers. Na een korte opleving zakt de boel mogelijk snel weer in elkaar. Het ontbreekt nu aan de juiste cultuur van samenbinding tussen de ondernemers. Ieder handelt vanuit zijn eigen eilandje. Wil je dit blijvend veranderen, is hier meer dan een half jaar ondersteuning voor nodig. En op dit moment is er onder de ondernemers nu niemand die de kar kan of wil trekken. In de toekomst zullen ze echter op eigen kracht verder moeten. Cultuur is niet iets wat je in een half jaar verandert. Is over bovenstaande bekend hoe de ondernemers hier tegenaan kijken? Tot zover eerste termijn. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Hoekstra.
Dank u wel. Wij kunnen het stuk zoals het nu voor ligt ondersteunen. We hebben inderdaad zelf ook al besloten dat er eigenlijk binnen na 3 maanden al een rapportage moet komen van de projectleider. Want we willen namelijk heel graag zeker weten dat ook de ondernemers hun deel doen. He, dat het niet is dat alles maar van de projectleider moet komen. Dus niet alles mag maar van één kant komen. Onder dat voorbehoud gaan wij dan akkoord. We hebben nog wel een vraag. Wordt er eigenlijk met de omwonenden van het Koopmansplein nog overleg gevoerd over de inrichting van het plein? Want ik kan me voorstellen dat het voor de mensen die aan het plein wonen, hoewel ze officieel een ander adres hebben, heel belangrijk kan zijn waar ze op uitkijken. Dank u.
Dank u wel, meneer Bos.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, in meerdere vergaderingen, zowel hier in de commissie als in de raadsvergaderingen, hebben wij gesproken over de toekomstvisie van Koopmansplein. En laat ik in ieder geval uitspreken dat de CDA-fractie instemt met het aantrekken van de projectleider. En de daarvoor het genoemde budget zeker ter beschikking te stellen. Maar ik wil ook zeker zeggen dat daarmee ook verplichtingen en verwachtingen ontstaan in de richting van de ondernemers. Zij zullen, zoals ik reeds eerder heb gezegd, gezamenlijk een veel inventievere en een veel actievere rol moeten vervullen om het Koopmansplein weer breed op de kaart te zetten. Afgelopen dagen heb ik nog enkele ondernemers gesproken en ik kan u zeggen dat mijn zorg nog niet is weggenomen, zeker als het gaat om de samenwerking en de communicatie. Over een half jaar zullen wij de resultaten met elkaar bespreken. Na dat half jaar zal een evaluatie plaatsvinden. Aan de hand van de resultaten zal bekeken worden of het zinvol is om nog een half jaar door te gaan met de inzet van de projectleider. Dat is mede afhankelijk van de inzet van de ondernemers en van de vastgoedeigenaren. Ik hoop, mede door het aantrekken van de projectleider, maar zeker ook door de bijdrage die dan misschien komen, dat er goede vorderingen gemaakt worden. En dat de toekomst van de Koopmansplein weer bestendig is, zeker voor de winkeliers, maar ook voor de bewoners van deze gemeente. En voorzitter, in de raadsvergadering van april heb ik de portefeuillehouder nog gevraagd te kijken naar de bestemmingsplannen in relatie naar het vestigingsbeleid van onze gemeente. Mogelijk dat wilden ze toen laten onderzoeken. En misschien dat ze daar inmiddels iets meer over kan melden. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Wenja.
Nou, in aanvulling op de voorgaande spreker wil ik alvast nu zeggen dat de GroenLinks-fractie ook instemt met het voorstel zoals het er nu ligt. Toen ik het stuk las, was een van de eerste dingen waar ik aan moest denken. Dat is een sociologisch principe. Dat betekent als je volledig kiest voor je eigen belang, daar alleen maar voor gaat, dat het gemiddeld genomen slecht is voor het collectief. Dat was het eerste waar ik aan moest denken bij het Koopmansplein. En nou weet ik, omdat ik in mijn vrije tijd ondernemer ben, ook dat gemiddeld genomen het verschil tussen ondernemers die succesvol zijn en ondernemers die dat niet zijn, is of je in staat bent om samen een collectief te vormen en elkaar te versterken. Dus ik denk dat de kern van de oplossing daar ligt. En dat is volgens mij positief nieuws, want we hebben namelijk die ondernemers, die zijn er gewoon. Ik denk ook dat het goed is dat er iemand van buitenaf komt die dat gaat trekken. En ik zou graag zien dat in de evaluatie, en of dat nou na 3 maanden is of na 6 maanden, vind ik eigenlijk iets minder relevant. Dat er niet alleen iets gezegd wordt over het aantal evenementen wat georganiseerd is, want dat is iets feitelijks en daar kun je iets over zeggen. Maar ik denk dat het heel belangrijk is dat de ondernemers in gezamenlijkheid bepalen waar willen we met het Koopmansplein naartoe en hoe gaan we dat doen in een realistisch perspectief. Want er is heel duidelijk iets gezegd na dit onderzoek over wat de verwachtingen zijn van de demografische ontwikkeling in Ten Boer. Dus volgens mij moet je daarin ook je kansen grijpen. En op het moment dat je dat samen doet, dan kun je stappen zetten. Dus ik hoop echt dat lukt. En ik zou graag zien dat in de opdracht richting de projectleider en ook in de opdracht over de evaluatie dat een heel belangrijk punt is. Want dat is in ieder geval hetgene waar ik in dit hele proces het meest geïnteresseerd in ben. Of het lukt om dat proces op gang te krijgen. Want volgens mij is dat van doorslaggevend belang in of het lukt om het Koopmansplein succesvol te houden en door te kunnen. Tot zover.
Dank u wel, meneer Lode.
Ja, dank u, voorzitter. Ja, ik, Maarten Bartkoter, want de meeste vragen die zijn al gesteld door de andere partijen. Maar we hebben toch wel een belangrijke vraag, en die wil ik toch nog wel even benoemen. Dat is wanneer er na de evaluatie wordt besloten om er nog een half jaar door te gaan met de inzet van de projectleider, zouden wij graag willen weten of hiervoor al financiële dekking voor is gevonden. Dus dat is eigenlijk dezelfde vraag die ChristenUnie ook gevraagd heeft. Dus ik noem hem nog maar in meer. Tot zover.
Dank u wel. Dank voor uw bijdrage. En ik hoor toch ook wel bij iedereen de zorg rondom het Koopmansplein. Ik denk ook wel dat het goed is om uit te spreken dat we het met z'n allen wel een belangrijke functie in Ten Boer en in het dorp Ten Boer vinden. U spreekt een aantal zorgen uit, dat is terecht. Maar ik denk dat we het met elkaar eens zijn of moeten zijn dat dit een voorziening is die we in het dorp Ten Boer in de benen zouden moeten willen zien te houden. Nou, dat zijn een heleboel werkwoorden. Ik geef het woord aan wethouder Postma.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik was even bang dat u maar ik grijp mijn kans nu. Ik wil ook om even misschien een heel klein beetje tegenwicht te geven aan wat er gezegd is en wat absoluut terecht is, hoor. In ieder geval ook even een aantal ondernemers van het Koopmansplein welkom heten die hier toch in ieder geval weer zijn. Want de vorige keer waren ze er ook en bij de presentatie van het onderzoek van Erwin Mulder waren ze er ook. Maar ik dacht van, nou, dit is misschien de laatste keer voorlopig, dus ik wil dat even zeggen. En voor de rest, over de zorgen kom ik ze zo nog even. Ja, we hebben het in april uitgebreid over gehad. En op initiatief van 2 fracties hebben we het vandaag dan besluitvormend over. Op basis van de opmerkingen is het voorstel op 2 punten aangepast. Die evaluatie na een half jaar is nu expliciet ingebouwd. En de inzet en de betrokkenheid van de ondernemers die is vertaald niet in financiële zin, maar is expliciet gezegd van het gaat dan vooral om inzet en betrokkenheid. In de tussentijd hebt u van ons ook het koopstromenonderzoek gekregen. Ik geloof gisteren pas. Het is inmiddels openbaar. Het provinciale onderzoek had ik toegezegd dat zo gauw we dat zouden hebben, dat we u dat zouden toesturen. Nou, dat is vooral als achtergrondinformatie en om misschien later nog eens even goed door te lezen. En wat mij betreft is het, er staan heel veel nuttige aanvullingen en verdiepingen in van de resultaten van het onderzoek van van de heer Mulder. En wat mij betreft is het ook bagage voor de projectleider om daar om dat in zijn achterzak mee te nemen en daar verder mee aan het werk te gaan. Wat ik nu meteen misschien ook maar even zeg, maar dan loop ik ook wel een beetje vooruit op wat volgens mij mevrouw Hoekstra zei, maar ook waar de heer Haanstra iets over zei. En dat is de herinrichting van het plein. Oh ja, mevrouw Hoekstra vraagt van, worden daar omwonenden bij betrokken? Uiteraard. Hebben we ze ook al toegezegd op de informatieavond in Buurhoes destijds. Dus ja, als het zover is, dan gebeurt dat absoluut. En de heer Haanstra zei er ook iets over. Oh ja, over de voorwaarden. Ging dat. Wij hebben vorige week een gesprek gehad met de toetsingscommissie van de herstructureringsgelden, geloof ik, zoiets heet dat. En wij hebben op dit moment de aanvraag om subsidie ingetrokken, omdat zij zeiden van ja, jullie voldoen niet genoeg aan een van de criteria en dat is de relatie met het versterkingsprogramma. Dat is een criterium wat eigenlijk anders dan, wanneer was het, vorig jaar, twee jaar geleden, toen we ook een aantal aanvragen hebben gedaan, die gehonoreerd zijn, die daarbij is gekomen. Het is niet heel erg, want we gaan het later dit jaar weer proberen, want we weten inmiddels ook dat de inspecties en de daarop volgende eventuele versterkingen op en rond het Koopmansplein in de loop van dit jaar gaan aanvangen. En dan is die relatie met de versterking natuurlijk wel. En dan is het ook helemaal niet slecht om het even uit te stellen. Want dan moet je daar gewoon ook rekening mee houden. En je moet niet vandaag dingen gaan doen die over een jaar nog een keer gebeuren of overbodig of half voor niks blijken te zijn. Dus dat is alleen maar goed. Maar dit alvast even vooraf. Ga ik meteen maar even door met de vraag van de heer Haanstra. Over die financiering van dat half jaar en dat heel jaar en of we nou wel of geen jaar. Wij in eerste instantie wilden wij graag een jaar. U herinnert zich misschien het bedrag ook nog wat daaraan gekoppeld was en waar u zelf eigenlijk de meeste moeite mee had. Toen hebben wij gezegd van nou, en ook vanuit de provincie die ons wel een subsidie wilde geven, werd gezegd van als je nou eens begint met een half jaar, dan is het bedrag wat overzichtelijker en dan kun je ook eens kijken of het zin heeft, of het werkt. Dus toen hebben we dat gedaan. Dus vandaar dat we nu eerst uitgaan van een half jaar. Ja, dat is kort en waarschijnlijk ook te kort. Maar ik denk wel dat het goed is om even zo'n moment in te bouwen. Zeker na een half jaar. En op verzoek van de ChristenUnie kunnen we dat ook. Na 3 maanden kunnen we al een stapje inbouwen. Dat is helemaal niet erg. En we moeten daar niet te veel verwachtingen van hebben. Maar het is wel goed om even stil te staan zo nu en dan daarbij. Dus dat is geen probleem. Maar nee, een half jaar is te kort waarschijnlijk. Hebben wij dan al een idee hoe dat gefinancierd moet worden, dat tweede half jaar? Dat was ook een vraag. Maar dan loop ik een beetje vooruit op voorstellen die u in de loop van juni en daarna nog gaan bereiken. Dus dan heb ik het inderdaad over perspectief en houd aan de begroting. En wij verwachten dat wij daar wel mogelijkheden vinden om een verlenging te realiseren. Maar daar komen we dus op terug en dat hangt ook van het eerste half jaar af. Uitgewerkt plan. Dat komt er. De eerste opdracht voor de projectleider is ook om een plan te maken. Op basis van de visie van Erwin Mulder, waar natuurlijk al heel veel praktische handreikingen in staan. Daar moet hij een planning en een plan voor maken. Dus dat komt er. Dan heb ik heel snel even meegeschreven de fractie van de ChristenUnie vroeg om een tussenstap na 3 maanden. En moest ook al aan die andere voorwaarden voldaan zijn?
Ja, het ging mij niet om een evaluatie na 3 maanden, maar echt een tussentijdse rapportage waarin je laat zien hoe ver je bent. En mogelijk kun je dan nog ergens bijsturen, want als je na een half jaar gaat evalueren en het blijkt dan dat je eigenlijk halverwege gaat willen bijsturen, dan ben je al te laat.
U zei ook we willen een herstructureringsplan en een zicht op de bijdrage van de ondernemers. Is dat ook na 3 maanden? Of
nee,
na een
dat,
half
is
jaar?
Gewoon, dat zou toegevoegd willen hebben onder punt 3. Die punten, als die zo toegevoegd kunnen worden, dan is het wat ons betreft prima.
Met even de restrictie erbij dat we waarschijnlijk na dat half jaar wel een plan kunnen presenteren voor de herinrichting van het plein. Dat lijkt me niet het grootste probleem. Volgens mij zat de vorige keer ook al een soort schetsje van de knelpunten bij de stukken. Dus daar komen we een heel eind mee. Alleen de financiering, dat is dan nog even afwachten hoe het daarmee mee staat. Die beperking wil ik er dan alvast in aanbrengen. Ja, de samenwerking, de borging, eigen kracht. Hoe moet het na een jaar, hoe moet het na een half jaar? Volgens mij heeft bijna elke fractie daar iets over gezegd. Ja, dat is een zorgpunt. Dat geef ik onmiddellijk toe. En de ondernemers zien dat zelf ook, erkennen dat ook. Dat staat ook in het rapport van de heer Mulder. En willen dat ook wel anders. Maar dat lukt op dit moment niet. Niet uit zichzelf. En ja, ik vind dat... Dat is jammer, maar het is ook weer niet heel erg gek misschien. Wij zijn ook niet de enige gemeente of de enige kern waar dit soort problemen spelen. Het is ook een heel kwetsbaar geheel. Natuurlijk ook nadat er nog een aantal panden leeg is komen te staan, is het aantal mensen waar je van afhankelijk bent natuurlijk ook heel erg klein. Hoeveel zijn jullie nou? 10, 11? Dan hebben we het wel gehad, denk ik. Ja, en daar zitten nog een aantal ketens bij waar je ook niet altijd volledig beroep op kunt doen. Die daar toch soms wat anders tegenaan kijken, tegen een aantal dingen. En de betrokkenheid soms wat minder is. Nou, dat maakt het gewoon heel erg kwetsbaar. En dat maakt ook, zeker met de lastige situatie waarin sommige ondernemers zitten, ook financieel en qua bedrijfsvoering. En ja, dat het gewoon heel moeilijk is om van niks tot iets te komen. En dat is ook waarom we doen wat we doen. Omdat we dat zien. En omdat we, zoals de burgemeester ook zei, het wel belangrijk vinden. Niet alleen voor die individuele ondernemers. Maar ook voor het hele dorp ten boer en de hele gemeente ten boer. Dat wat er nu is, dat we dat houden. En daar is hulp bij nodig. En dat proberen we te doen. En na een jaar, hoe moet het dan verder? Nou, ik hoop dat, en dat is natuurlijk ook de opdracht van die projectleider, dat er dan een aantal dingen geregeld is. Nou, er werd al gezegd dat mensen zich moeten organiseren. Ja, dat moet. Maar ook daar is wat hulp bij nodig, want dat moet wel gebeuren. En dat moet geregeld worden. En dat kost tijd en dat kost misschien nog wat geld. En iemand moet dat doen. En dat lukt dus op deze manier blijkbaar niet. En nou, daar gaan we ze bij helpen. En als je een aantal dingen op poten zet, en dat kan ook een evenementenkalender zijn, en dat kan een samenwerkingsstructuur zijn, en dat kan digitale aanwezigheid zijn, dat kan versterking van het ondernemerschap zijn. Als je dat allemaal aanpakt, en u hebt het allemaal kunnen lezen, en je kunt dat allemaal een stapje verder brengen, dan hopen wij dat het daarna beter gaat. Het zou ook niet goed zijn als dat permanent iemand over zo'n klein winkelcentrum vanuit de gemeente daar bij betrokken moest zijn. Dus het moet ook na een jaar of iets eerder of iets later, moet het ook gebeurd zijn, lijkt mij. En garanties hebben we niet en kan niemand op dit moment geven. Maar ik denk dat de moeite waard is om het te proberen. En dat is in ieder geval wat wij beogen. Even kijken. Nou ja, ik kan wat de heer Bos zei van de CDA-fractie over het actiever zijn en de communicatie alleen maar onderschrijven. Dat past ook in wat ik net zei. Ik herken het ook. Zullen het zelf ongetwijfeld ook herkennen. Over het bestemmingsplan en vestigingsbeleid. Ja en nee, we hebben wat vragen uitgezet naar aanleiding ook van een hele concrete vraag van een van de ondernemers. Voor de rest, maar dat geldt ook voor een aantal andere dingen. Er werden nog wat vragen gesteld van hoe staat het daarmee en hoe gaat dat. Ja, dat is het dus wat die projectleider voor ons moet doen. Hè? Want we hebben nu op dit moment niemand die daar gestructureerd mee aan de gang kan gaan. En dat leggen we bij hem of haar neer om daar mee aan de slag te gaan. En daar hoort dit ook bij. Van, kijk eens naar dat. Hoe hebben we dat nu geregeld? Wat kan er allemaal wel, wat kan er niet, in de rest van ten boer ook. Kun je daar wat aan doen, wil je daar wat aan doen? En dat hoort ook bij zijn opdracht. Even kijken, ja, wat mevrouw Wijnjaar zei over die gezamenlijkheid en dat dat eigenlijk is wat je wilt bereiken en of dat nou wel of geen paasactie oplevert, dat dat misschien wat minder belangrijk is. Ja, dat is zo en dat sluit ook aan bij wat ik net zei, dat je na een jaar die situatie bereikt wil hebben, dat iedereen zelfstandig een stap verder kan zetten en dat ook kan blijven doen. Waarbij ik wel denk dat het ook allebei kan, hè? Dat je ook die gezamenlijkheid kunt bereiken, juist door dingen gezamenlijk te doen en door je te organiseren en door gezamenlijk activiteiten te organiseren, je die gezamenlijkheid ook kunt bereiken. En ik hoop ook dat het zo een beetje zal gaan. Volgens mij ben ik door de vraag heen, voorzitter, en anders hoor ik het zo wel.
We zullen eens even kijken of er behoefte is aan een tweede termijn. Ik zie mevrouw Hoekstra en meneer Bos. Ik zie eigenlijk dezelfde mensen weer voor de tweede termijn. Dus ik begin weer bij de heer Haanstra.
Dank u wel, voorzitter. Dank voor de beantwoording van onze vragen. Ik wou graag via een amendement indienen om onder punt 3 onze punten nog even duidelijk neer te zetten, zodat die toegevoegd kunnen worden aan de toekomstvisie.
Dan lijkt het goed dat een van u het amendement dan even ronddeelt en dat u het amendement intussen even voorleest. Ook al is de tekst misschien ongeveer gelijkluidend dan wat u in de eerste termijn...
Dank u wel. De Raad van de Gemeente Ten Boer in vergadering bijeen op 31 mei 2017. Lezende het voorstel van het college van de gemeente Ten Boer betreffende toekomstvisie Koopmansplein. Overwegende dat er onvoldoende concreet is beschreven wat er na een half jaar geëvalueerd gaat worden. Aangaande de geboekte resultaten door inzet van de projectleider. Besluit het volgende. Dat onder punt 3 van het voorstel genoemde evaluatie getoetst wordt aan de volgende punten. Ondernemers hebben zich georganiseerd en ontwikkelen gezamenlijke activiteiten. Er ligt een concreet plan voor herstructurering van het Koopmansplein. Er is duidelijk wat de ondernemers bijdragen. Na een periode van 3 maanden wil de raad van de projectleider een tussentijdse rapportage over de voortgang, waarmee de tekst van het besluit als volgt komt te luiden. 1. Toekomstvisie Koopmansplein vast te stellen. In te stemmen met het aantrekken van een projectleider Koopmansplein en hiervoor een budget van €45.000 ter beschikking te stellen te dekken uit 15.000 externe middelen en 30.000 uit de DVO-reserve Ten Boer Groningen. Na een half jaar een evaluatie te laten plaatsvinden en als dan besluiten of het zinvol is nog een half jaar door te gaan. Deze evaluatie heeft in ieder geval betrekking op de volgende resultaten. Ondernemers hebben zich georganiseerd en ontwikkelen gezamenlijke activiteiten. Er ligt een concreet plan voor herstructurering van het Koopmansplein. Er is duidelijk wat de winkeliers en vastgoedeigenaren bijdragen. Na een periode van 3 maanden wil de raad van de projectleider een tussentijdse rapportage over de voortgang. En gaat over tot de orde van de dag namens de fractie van de ChristenUnie. Dank u wel.
Dank u wel. Dan even als uw voorzitter en misschien een beetje als purist. Maar u zegt onder punt 3, voegt u de eerste 3 bullets toe. Die gaan echt over, hè, want dat zegt u, de evaluatie heeft in ieder geval betrekking op de volgende 3 resultaten. Dat zijn volgens mij de bovenste 3 bullets. Dus het organiseren van de ondernemers, het plan voor herstructurering en duidelijkheid van winkeliers en vastgoed, de bijdrage van winkeliers en vastgoedeigenaren. Maar dan zou ik de 4e bullet, zou ik gewoon dan maar een punt 4 van maken. Want dat is geen resultaat wat betrekking heeft op de evaluatie, dat u na 3 maanden een tussenstand wilt. Dus dan zou ik van die bullet even een punt 4 maken.
Ja, prima.
Dan wordt denk ik de tekst ook wat helderder, als u daarmee kunt instemmen. Dan maakt het amendement deel uit van de beraadslaging. En dan is het goed dat alle andere fracties en fractiewoordvoerders gezegd hebben in de tweede termijn het woord te voeren. Want dan wil ik u ook vragen om op het amendement van de ChristenUnie te reageren. Dan geef ik eerst het woord aan mevrouw Hoekstra.
Dank u wel. Wij kunnen dit amendement steunen. Het is heel leuk dat hier dus in genoemd staat wat wij eigenlijk als vragen hadden. En dat we namelijk na het tweede half jaar ook zeker wilden weten de bijdrage van ondernemers en de vastgoedontwikkelaars. Dus als dit aangenomen wordt, dan kan ik die vraag gewoon laten vallen. En verder wouden we eigenlijk iedereen heel veel succes wensen. Zowel de projectleider als de winkeliers, de ondernemers. Dank u.
U loopt wel vlot op de besluitvorming vooruit, mevrouw Hoekstra, moet ik zeggen. Meneer Bos.
Ja, ook een dank aan de wethouder voor de beantwoording. Verder vind ik het wel prima. Ik zou ook even na te denken. Dat was ook in eerste instantie dat ik mij aan meldde. Omdat ik dacht, hé, wat gaan we doen na die 3 maanden? Want ik heb wel behoefte om daar misschien met elkaar heel over te spreken. En dan denk ik, hé, moeten we nou voor 3 maanden een tussentijdse rapportage? Het is iemand die 2 dagen geloof ik in de week aan het werk gaat. Als iemand zo'n rapportage moet maken, is er 2 dagen mee aan de gang. Dan werkt hij er 14 dagen totaal niet in het verdere waar hij mee aan de gang moet. Dus ik denk, ja, wat wil je nou? Hè? Hoe ver wil je dit nu doorvoeren? Hoe ver wil je daar controle van? Ik heb er dus wel wat moeite mee. Ik vraag me ook af of je dat nu wel handig vindt. Ik snap ook wel dat je op een of andere manier denkt van, hey, welke voortgang zien we? Wat horen we? Daar kunnen we natuurlijk ook zelf een wat actievere rol in vervullen. Dus dat we niet naar de projectleider vragen, maar dat je zelf ook als raad zit vanuit je... Uit je houding kunt zeggen, hé, hey, wat hoor ik zelf, wat kan ik zelf? Dus daar wil ik heel graag wel eens de mening van de anderen over horen. Maar ik worstel een beetje, en zoals ik nu in eerste instantie naar kijk, hoe van mij betreft die 3 maanden rapportage niet op dit moment. En dan ten aanzien van de bullets zoek ik nog even dat gesteld wordt dat ondernemers hebben zich georganiseerd en ontwikkelen gezamenlijke activiteiten. En het is duidelijk waar winkeliers en vastgoedeigenaren aan bijdragen. Is dan bijdragen, is hetzelfde als ontwikkelen van activiteiten, dan zijn ze in zekere zin parallel aan elkaar. Of wordt hier bedoeld bijdragen in de zin van financiële bijdragen? Dat vraag ik mij af.
Ik denk dat op die vraag misschien de fractie van de ChristenUnie direct een antwoord kan geven. Dan is die helderheid er ook maar.
Ja, die laatste vraag kunnen we gelijk antwoorden. Het is eigenlijk het bijdragen in brede zin van hoe ze georganiseerd zijn. Of ze inderdaad activiteit, nou dat kun je dan ook onder de eerste bullet...
Maar dat staat ook onder de eerste bullet.
Dat klopt, hoor. Dat kun je ook onder de eerste bullet.
Dat zou de dubbel staan voor mij.
Maar hoe zijn ze georganiseerd en ook wat kunnen ze financieel bijdragen?
Ja, nou ik refereer even naar het verhaal wat de wethouder in de vorige vergadering heeft gezegd, hè. Die heeft gezegd, financieel vind ik minder van belang, maar meer de gezamenlijkheid, de inzet, de houding en dat soort dingen. Die aspecten. Dus dan zoek ik even naar nou ja, wat je hiermee precies bedoelt.
Nou, je kan er ook financieel van maken, dan onderscheidt het zich van de andere bullet. Gaat om betrokkenheid, financieel, ja.
Ja, maar dan wordt het ingewikkeld. Nee, want wat u nu... Wat u in eerste instantie zei, dat is gewoon bijdragen in brede zin. En volgens mij is, als dat akkoord is, dan is dat het antwoord. Dus een bijdrage in de brede zin. Dus dat kan over alles gaan en dat kan dus ook gaan over bullet 1, het ontwikkelen van gezamenlijke activiteiten.
Maar dan zou in bullet 3 waarschijnlijk de winkeliers daar weggezet kunnen worden. Want ondernemers hebben zich georganiseerd om ontwikkelen. Gezamenlijke bijdrage staat al in bullet 1.
Ja, maar gezamenlijke bijdrage kan breder zijn dan alleen bullet 1, hebben we net geconstateerd. Dus,
okay. Nou ja.
Het is misschien, er moet in ieder geval duidelijkheid over komen en het is misschien wat ver uitgesplitst, maar
ja.
Volgens mij is helder wat de vraag is die in de evaluatie terug moet komen als we het zo verwoorden. Mevrouw Hoekstra, u hebt nog een nabrander.
Ja, nou heb ik wel een nabrander, want nou zou ik haast mijn woorden weer terugtrekken. Want in het voorstel staat heel duidelijk genoemd dat bij een eventuele verlenging na een half jaar van de projectleider verwacht de gemeente toch ook een financiële bijdrage van de ondernemers. Dat staat er letterlijk in. Daarom had ik dat op die manier begrepen. Dank u. Dan ben ik wel heel benieuwd naar het antwoord.
Maar gelukkig heeft de wethouder daar even tijd voor om dat te bekijken. En dan geef ik het woord aan mevrouw Meijer.
Ja, nou laat ik als eerst zeggen dat ik niet de indruk wilde wekken dat de GroenLinks-fractie tegen het ontwikkelen van paasactiviteiten is. Want zeker is het zo dat het belangrijk is om in gezamenlijkheid activiteiten te ontwikkelen. Ook omdat, nou ja, gewoon als je wat gaat doen, dan gebeurt er ook wat. En dan, dus dat is hartstikke goed. Maar het punt wat ik wilde maken is dat vaak als projecten van tijdelijke aard zijn en heel ingewikkeld... En dat de vraag is of je wel genoeg tijd hebt om dat eruit te trekken. Dan, dat je dan in de evaluatie terugziet. Maar er zijn 3 evenementen georganiseerd en het was hartstikke leuk. En dat het moeilijke stuk er dan een beetje uit verdwijnt. Terwijl ik denk, wil je voor Ten Boer, voor de ondernemers, voor iedereen die hier belang bij heeft, echt proberen om iedereen een stap verder te helpen. Dan is het belangrijk om juist heel erg daarop te focussen. En daarom zeg ik dat nu heel vaak achter elkaar. Omdat zodat iedereen het snapt? Nee. Nee, maar omdat dat gewoon, dat zie je vaak bij projecten waar het over samenwerking zo gaat, die ingewikkeld zijn. Dan is het ja, toch lekker om bij evaluaties concrete dingetjes op te schrijven. En dan, nou ja, dan raak je de kern van wat je eigenlijk wil doen kwijt. Ik sluit me wel aan bij wat mijn CDA-collega zegt over dat, nou ja, ik vat het maar samen als evalueren om het evalueren, omdat je ergens grip op wil houden. Ik denk wel dat het goed is dat we een beetje te horen krijgen wat de bedoeling is en wat voor plannen er liggen en wat de status ervan is en wat de verwachtingen zijn en wat iedereen ervan vindt. Maar een helemaal dichtgetimmerde lijst met wat we allemaal teruggerapporteerd moeten hebben, dat hoeft voor mij niet. 1, 2, 3.
Dank u wel, meneer Lode.
Ja, dank u voorzitter. Waarbij is de Partij van de Arbeid fractie echt van moeite mee hebben, dat is de dekking. Ja, hier wordt natuurlijk sowieso al genoemd, we hebben het over een half jaar, maar hoe we elkaar niks wijs maken, het wordt gewoon een jaar. Dat gebeurt gewoon.
Volgens mij gaat u daar zelf over.
Nee, daar ga ik niet over, maar het is wel zo, vanaf nou van een half jaar besluit, ik vind wel dat na die evaluatie is de kans 80%, laten we het daar maar op houden dan, dat er nog een half jaar aan geplakt wordt. En als ik dan kijk naar de dekking daarvan, ja, die komt dus niet overeen met wat nou in het voorstel staat. Dus en ik denk dat we dan daar met elkaar eigenlijk niks aan hebben. Dus ik denk van, kom dan ook met een volledige...
Dat was er.
Dat klopt ook wel. Maar we hebben elkaar nou eigenlijk voor de gek. We weten allemaal dat het na een half jaar verlengd wordt. Daar hoeven we niet om toe te draaien. Dat gebeurt gewoon. Maar dan is die bedrag die erin staat, die is niet toereikend. Nee.
Dat was uw bijdrage, meneer Lode. Want ik, dan moet ik toch even als voorzitter, voordat ik zie uw vingers jeuken, wethouder. Maar volgens mij moet ik daar als voorzitter dan toch even iets van zeggen. Nee, volgens mij heeft u als raad het college de opdracht gegeven van wij vinden zoveel geld. Het bedrag weet u waarschijnlijk nog beter dan ik. Voor een heel jaar vinden wij heel erg lang. Wij vinden het misschien wel een goed idee, daarom praten we er nu weer over, dat we daarmee beginnen. Want ja, we vinden het belangrijk dat we aan het Koopmansplein iets doen. En daar is ook een belang en een verantwoordelijkheid van de gemeentelijke overheid. Maar wij willen niet in één keer voor een heel jaar dat bedrag beschikbaar stellen. Wij stellen voor dat u met een ander voorstel komt. Dat ligt er nu. We zeggen we gaan beginnen met een half jaar. Als u zegt dat het 80% kans dat het doorgaat, dat hoop ik ook. Ik hoop dat die kans nog groter is. Want dat zou betekenen, want we evalueren na een half jaar, dat er inderdaad voortgang geboekt is. Want dat is de voorwaarde die u gesteld heeft om meer geld uit te geven. Dan denk ik dat het terecht is dat we nu zeggen van er is een voorstel, ook met financiële dekking, voor een half jaar. Want dat is het voorstel nu. En er komt straks, en dat past daar overigens ook mooi in de perspectiefnota, komen voorstellen voor gewenste uitgaven voor de periode tweede helft van dit jaar en verder. En de kaders voor de nieuwe begroting. En dan is het ook terecht. Ik bedoel, daar zal dan, mag u aannemen, want dat heb ik ook net de wethouder horen zeggen, die ook nog financiën in haar portefeuille heeft. Dan zal er een voorstel komen om een eventueel tweede deel hoe dat gefinancierd kan worden. Maar dat geld kan natuurlijk pas uitgegeven worden op het moment dat we hier een evaluatie besproken hebben. En nadat u besloten hebt van wij vinden dit voldoende concreet en voldoende aanleiding om daarmee door te gaan. Dus in die zin, ja, u hebt gelijk dat de dekking alleen voor het eerste half jaar is. Maar het voorstel is nu ook voor een half jaar. En, dat is ook in opdracht van u gebeurd. En voor het vervolg zal... In de financiële jaarstukken zal daar dekking voor worden aangegeven. En nogmaals, dat geld kan pas uitgegeven worden nadat de evaluatie is geweest. Want uiteindelijk is het nog steeds zo geregeld in de gemeentewet dat u over de pecunia gaat. Na deze interventie van uw voorzitter geef ik het woord aan wethouder Postma.
Voorzitter, ik had het zelf niet beter kunnen zeggen. Dat was het antwoord op de vragen van de heer Lode, denk ik. Ik ben het eens met de heer Bos, die zegt van ja, 3 maanden is wel heel snel. Dat is ook zo, maar ik begrijp van de fractie van de ChristenUnie dat het ook niet zozeer een evaluatie is, maar inderdaad even een tussenstand. Ja. Nou, als het goed is, dan ligt bijvoorbeeld dat uitwerkingsplan er. Hij of zij zal ongetwijfeld eerste gesprekken hebben gehaald, zal iets gedaan hebben. Dat kan helemaal geen kwaad om daar even met z'n allen bij stil te staan, denk ik.
Meneer Haanstra.
Het gaat ons niet om een hele stevige rapportage van, maar net wat u zegt, van even kort van hoe zijn we bezig, wat zijn de contouren die zichtbaar worden. Het kan ook een rapportage zijn in een commissievergadering dat de projectleider even 10 minuten komt vertellen hoe hij bezig is en waar hij tegenaan loopt. Meer op die manier is het bedoeld en niet bedoeld als een hele heftige rapportage.
Ja, voorzitter, zo had ik het ook een beetje geïnterpreteerd. Dus dat, daar komen we wel uit, ook al is het inderdaad wel vrij snel. Maar goed, als we na een half jaar echt een evaluatiemoment hebben, is het misschien ook helemaal niet zo gek om op de helft van, van dat half jaar ook even stil te staan. Even kijken, hou ik volgens mij alleen mevrouw Wenja over, die gelukkig wel voor paasacties is, maar toch nog iets anders even wou benadrukken. En dat kan ik alleen maar met haar eens zijn. En ik denk dat het de opmerking die u maakt over dat het misschien ook wel heel makkelijk is om van allerlei dingen te organiseren en dan die samenwerking maar een beetje weg te drukken, dat komt dan toch steeds weer terug en dat moet de basis zijn juist van die gezamenlijkheid. En die zullen we ons ter harte nemen. En dan heb ik volgens mij...
Nee, ik zie nog wat onrust op de rechterflank, ja, maar, wethouder.
Maar voorzitter, wat dan die punt 4 van de amendement, wordt dit dan textueel aangepast?
Die is dan de voorzitter, maar even nee, de linkervloer zie je wel, ik heb daar moeite mee, dus het is... Dat was de vraag over de financiële bijdrage.
Oh ja. Ja, nee, ik herinner me ook alweer onderhand, want ik zocht het even op. Ik dacht, hoe zat dat ook alweer? En de vorige keer heb ik volgens mij ook gezegd dat niet zozeer wat mij betreft hoeft te zijn dat er duizenden euro's worden overgemaakt. Maar bijvoorbeeld dat ondernemers op een gegeven moment ook bijdragen aan het organiseren van activiteiten. En dat kost ook geld. Dat kan ook een financiële bijdrage zijn. Als het gaat om de vastgoedondernemers... Een van de ondernemers hebben wij inmiddels een redelijk contact mee. Die heeft ook al van een aantal ondernemers de huur verlaagd. Ook dat is een financiële bijdrage. Okay. Nou, zo kun je dat, kan dat verschillende vormen aannemen. Maar het hoeft niet zo te zijn dat ze op ons banknummer, heet dat tegenwoordig, meteen hele bedragen gaan overmaken. Want ik denk dat we daar ook realistisch in moeten zijn.
Misschien als antwoord op de vraag van de heer Bos, dan is inderdaad in het amendement, en dan wordt het de tekst van het besluit dus, dan komt er onder punt 3 3 bullets en dan komt er een punt 4 met de laatste bullet. Na een periode van 3 maanden wil de raad projectleider een tussentijdse rapportage over de voortgang. Dus dat is dan een vierde punt in de besluitvorming.
Ja, en dan alternatief, de fractie van de ChristenUnie zeggen eventueel in een gesprek in de commissievergadering of zo.
Dat is ook een mondelinge rapportage, ja, een rapportage.
Okay. Ja, oké. Okay. Ja.
Ik denk dat het staat in ieder geval op band en ik denk dat de griffier hier nog een mooie anekdote in de tekst aanwijdt. Dus volgens mij kan daar geen misverstand over bestaan. Maar dan zijn we wel na 2 termijnen toe aan de besluitvorming. En dan breng ik eerst het amendement van de ChristenUnie in stemming. Zijn er fracties die aantekening of stemming willen? Meneer Lode. U bent tegen de fractie van de Partij van de Arbeid is tegen het amendement?
Nee.
Vroeg burgemeester. Het zijn tegen voorstel, dus ook tegen aan het amendement.
Dank u.
Oké, dus de fractie van de Partij van de Arbeid wordt geacht tegen het amendement te hebben gestemd.
Ja.
Ja, nee, ik... Ja, dan wordt het amendement. Nee, ik begrijp uw worsteling, dat wordt ingewikkeld. Maar daarmee constateer ik dat het amendement is aangenomen met de stemmen van de ChristenUnie, Algemeen Belang, CDA en GroenLinks. Dan zijn we dus toe aan het voorstel zoals het er ligt. Dan stel ik dezelfde vraag, maar daar is inmiddels het antwoord op de fractie van de Partij van de Arbeid. Wel geacht worden tegen het voorstel Koopmansplein te hebben gestemd. Dan constateer ik dat de overige fracties voor het voorstel zijn wat geamendeerd is. Daarmee is het voorstel aangenomen. Dan zijn wij bij agenda punt 8 en dat is de aanpassing van het controleprotocol. Misschien een wat ingewikkeld voorstel, want de accountant werkt natuurlijk in principe voor u. Maar de accountant heeft het college iets voorgesteld. Namelijk om het controleprotocol om praktische redenen aan te passen. En wij hebben gemeend van om het dan ook maar praktisch op te lossen. Dus als college dit voorstel bij u als raad neer te leggen. Ook bij het ontbreken van een auditcommissie. Maar anders hadden we dat eigenlijk misschien eerst in het presidium moeten bespreken. En dan door, nou, dan schuiven we weer een aantal weken op. Dus we hebben het even praktisch opgelost. Vandaar dat er misschien wat, staatsrechtelijk misschien wat op aan te merken is. Maar volgens mij is dit inhoudelijk een nette gang van zaken. Zijn er fracties die daarover het woord willen? Meneer Rebergen en meneer Bolhuis. Meneer Rebergen.
Dank u wel, voorzitter. Het voorstel houdt eigenlijk in dat onderhands en meervoudig onderhands inkoop en aanbestedingen. Dat zo wordt aangepast dat de accountant die grens die we zelf hebben ingesteld, dat die daarop niet hoeft te controleren, maar alleen op de wettelijke grenzen. Alleen ligt het risico niet met name bij die onderhandse inkoop en de onderhandse aanbestedingen, dat daar juist het risico ligt en is daar een ander mechanisme voor om daar controle op te houden, bijvoorbeeld een interne controle. Tot zover.
Ja, meneer Bolhuis.
Dank u wel, voorzitter. Wij zijn ervan uitgegaan dat het controleprotocol voor de jaarrekening 2016 niet echt wezenlijk verschilt met de voorgaande jaren. Als we dan kijken naar de aanbestedingsgrenzen, net wat mijn collega ook al zei, dan vindt er eigenlijk geen controle plaats. Andere jaren werd het door de accountant wel gedaan. Dan zou onze verwachting zijn dat we wat minder tarief hoeven te betalen voor deze accountant. Hij heeft minder werk te doen. Dank u wel.
Twee vragen van verschillende aard.
Ja,
wethouder.
Klopt.
Financiën.
Dank u wel, voorzitter. Nou, zal ik maar met de laatste beginnen. Dat is misschien ook het makkelijkste. Maar dat speelt sowieso bij het hele voorstel wel mee. De vaste lezers van Binnenlands Bestuur hebben ook al, volgens mij een paar nummers geleden, kunnen lezen dat heel Nederlands zucht onder de zwaardere accountantsregels. En daar hebben wij ook mee te maken. En daar is dit ook een beetje een onderdeel van. Een beetje veel. Maar we merken dat ook op andere fronten. Dus het komt er in de praktijk op neer dat het niet zozeer is dat het tarief hierdoor verlaagd wordt, maar dat wij minder meerkosten hebben, laten we het zo maar zeggen. En dat is de reden waarom ook dat samen met de hoeveelheid werk en tijd die het natuurlijk sowieso kost, en van de accountant, maar ook van de eigen organisatie, en de oplopende kosten ook de reden van de accountant om te zeggen van jongens, jullie hebben dat daar wel in staan, maar dat moet je niet willen op deze manier. Dus het levert ons geen korting op, maar het bespaart ons meer kosten. Dat is wat betreft het tarief. Het is wat ingewikkeld om uit te leggen, vind ik zelf tenminste. Het is niet zo dat het hele inkoop- en aanbestedingsbeleid, dat daar niks meer in gecontroleerd wordt. Er wordt net als op andere onderdelen, steekproefsgewijs, wel gecontroleerd of aanbestedingen op de juiste manier zijn gedaan. Of er een raadsbesluit is wanneer dat nodig is, of er een collegebesluit is. Dat soort dingen wordt net als bij andere zaken wel gecontroleerd. Dus er is wel een zekere vorm van controle. Wat er niet gebeurt, is dat het hele traject van het begin tot het eind wordt gevolgd. En dat betekent dat bijvoorbeeld dan niet gekeken wordt van hoe ben je nou tot het besluit gekomen om op die manier het aan te besteden. En is er ook geleverd wat er gekocht is. Ik heb van andere gemeenten gehoord waar pakbonnen moesten worden geleverd aan de accountant. Nou, dat is hier wat hier ongeveer bedoeld wordt, dat ze daarvan tegen ons zeggen van nou, als wij de letter van jullie protocol volgen, dan zouden we dat soort dingen moeten doen. En dat wil je niet. En dat willen wij ook niet. En dat is met name waar het voor bedoeld is. Maar dat, dat kan wel. Als je dit in stand laat, dan krijg je dat hele traject. Er zijn gemeenten die dat inderdaad hebben gemerkt. En, dat.
Het is helder, maar in het voorstel staat van de rechtmatigheidstoets vindt alleen nog plaats op de grenzen van de Europese aanbestedingen. En niet meer op de eigen grenzen van de onderhandse aanbestedingen. Dat is wat in het voorstel staat.
Ja, klopt. Ja.
Dus
ja,
maar dat geldt. Op de onderhandse aanbesteding vindt er geen rechtmatigheidstoets meer plaats. Of vindt u niet meer plaats van begin
beperkt.
Te doen? Maar hij vindt nog wel een rechtmatigheidstoets plaats.
Spreekproefgewijs beperkt op de zaken zoals dat ook in het verleden ging. Is er een raadsbesluit? Is er krediet door de raad verstrekt? Is er een collegebesluit? Dat soort dingen wel. Maar niet het hele voortraject en het hele natraject. De rekeningen die gecontroleerd worden. Want dat zou de praktijk moeten zijn als je de letter van de wet zeg maar volgt op dit moment. En dus ook die zwaardere eisen. En dat is ook de reden waarom dit nu naar boven komt. Omdat in het verleden die eisen minder zwaar waren.
Dan heeft u me volledig gerustgesteld. Dank u wel.
Gelukkig.
Kan ik dan constateren dat u zonder aantekening of stemming kunt instemmen met het voorstel? Dat is het geval. Dan hebben wij dat zo vastgesteld. Dan zijn wij aan agenda punt 9 aangeland. En dat is de vaststelling van het. Ja, dank je. Vaststelling van het bestemmingsplan buitengebied. U ziet de heer Bolhuis de zaal verlaten. Dat heeft een reden. Dat ook even in de richting van de publieke tribune en de pers. Meneer Bolhuis heeft een belang in het bestemmingsplan buitengebied. Hij ligt er zelf in, maar hij heeft ook een bezwaar ingediend tegen het bestemmingsplan buitengebied. En de gemeentewet schrijft voor dat je daar dan niet zelf over mag besluiten. Dat lijkt mij is ook een hele goede regeling, denk ik, om zelfs elke schijn van belangenverstrengeling tegen te gaan. En dat is de reden waarom dat de heer Bolhuis de zaal verlaat, omdat het raadslid nu eenmaal niet is toegestaan om blanco te stemmen. U bent voor of u bent tegen een voorstel. Dat nog even voor alle duidelijkheid. Ik kijk even naar de kring rond wie van de leden het woord wil. Dat is meneer Bos, mevrouw Venja, meneer Lode, meneer Kooistra en mevrouw Hoekstra. Meneer Bos, u hebt het woord.
Dank u wel, voorzitter. De afgelopen periode hebben we in deze raadzaal meerdere keren gesproken over het nieuwe bestemmingsplan voor het buitengebied. Het vervangt het oude gedateerde plan. Al vrij snel komt dan de vraag naar voren of er stevige veranderingen zijn in dit nieuwe plan. En dat ten opzichte van het oude. En dat blijkt zeker het geval te zijn. Immers in de nieuwe omgevingsverordening voor de provincie Groningen is een groot aantal wijzigingen doorgevoerd die van invloed zijn op bouw- en gebruiksmogelijkheden in het buitengebied. Veranderingen die te maken hebben met agrarische bouwvlakken en bepalingen ten aanzien van karakteristieke gebouwen. Immers door de aardbevingsproblematiek als gevolg van de gaswinning is er vele, en zeker ook cultuurhistorische waardevolle gebouwen in onze gemeente aanzienlijke schade ontstaan. Het provinciebestuur heeft ter bescherming van het cultureel erfgoed in de gemeenten in het aardbevingsgebied bepalingen opgenomen in hun omgevingsverordening. Het is goed om aan te geven dat ook in het besluit ruimtelijke ordening een artikel is opgenomen waarin vermeld wordt dat in het bestemmingsplan van de gemeente een beschrijving moet zijn opgenomen hoe rekening is gehouden met de aanwezigen van cultuurhistorische waardige panden. En hiermee, voorzitter, is wat mij betreft de vraag beantwoord: wat moeten we doen? We moeten er dus iets over zeggen in het bestemmingsplan. Maar een nieuwe vraag die ontstaat onmiddellijk: en hoe gaan we dat dan doen? Voorzitter, de situatie in de gemeente Tjemboer. Inmiddels was het mij duidelijk dat het nieuwe bestemmingsplan met name bij veel boeren veel stof deed opwaaien. Dat bleek ook uit een aantal zienswijzen. Ook werd dat beeld nog eens bevestigd door de insprekers in de commissievergadering van 17 mei. Een inspreker vertelde dat door de aanduiding karakteristiek van zijn boerderij hij zich zeer belemmerd voelde in zijn bedrijfsvoering. Ik ben bij betrokken op bezoek geweest en ik schrok van de ernst en omvang van de schade aan zijn boerderij ten gevolge van aardbevingen. Dat deze eigenaar zich zorgen maakte over de toekomst van zijn bedrijf, ik moet zeggen, dat kan ik mij wel voorstellen. In een van de zienswijzen las ik dat niet duidelijk was gemaakt wat de motivering is geweest om de gebouwen op zijn adres aan te wijzen als zijnde karakteristiek. Ook las ik meerdere keren dat eigenaren van karakteristieke panden vrezen voor veel extra kosten en een prijsdrukkend effect op eventueel verkoop van de boerderij. Ook bleek mij in een persoonlijk gesprek dat betrokkenen nieuwe regels voelen als een belemmering voor de beslissingen die moeten worden genomen, met name als er sprake is van grote aardbevingsschade. Maar voorzitter, de CDA-fractie is blij dat het college al in een vroeg stadium besloten heeft om de 35 gebouwen in onze gemeente niet aan te merken als karakteristiek, maar als beeldbepalend. Immers de provincie legt dan geen sloopverbod op aan beeldbepalende panden. En zeker de spanning tussen het culturele erfgoed en de stevige aardbevingsschade is dit wat ons betreft een stap in de goede richting. De CDA-fractie wil ook haar waardering uitspreken voor het feit dat het college eigenaren van beeldbepalende panden geen onnodige belemmeringen wil opleggen, wanneer zij, met name door de aardbevingsschade, over moeten gaan tot sloop of ter herbouw van deze met name aangeduide panden. Naar mijn mening hebben de ingediende zienswijzen en zeker ook hetgeen wat de insprekers hebben verteld bijdrage geleverd wat het college mogelijk heeft gevonden om te komen tot een verruiming van de regels en wat kan leiden tot een grotere afwijking van de 10% norm. Voorzitter, daar zijn we blij mee. En dan tot slot. Ik moet u bekennen, en dat is meer vanuit mijn persoonlijke aard, dat ik het een lastig dossier vind. De reden is dat ik een stevige spanning voel tussen het algemeen belang, het culturele erfgoed, waar we met elkaar allemaal zo zuinig op zijn, en het individuele belang van mensen die, zeg maar even, populair dik in de shit zitten. En natuurlijk moeten we zuinig zijn op het cultureel erfgoed. En vele eigenaren plegen ook heel goede onderhoud aan hun panden. Maar natuurlijk snap ik ook dat de aardbevingsproblematiek en alle spanningen die daarmee gepaard gaan, het vertrouwen in de overheid drijven tot wanhoop bij sommigen, zeker als je met je eigen ogen bepaalde schades aan grote boerenschuren hebt gezien. Wat in die spanning meespeelt, komt bij mij voortdurend de vraag naar voren: en wat mag ik dan nog als eigenaar? Heb ik als eigenaar ook iets te zeggen over mijn eigen pand? De meesten voelen dat het nauwelijks aan de orde is. Lastig vind ik ook als je naar de rol van de overheid kijkt. Indirect kun je zeggen dat de overheid mede veroorzaker is van bepaalde schade en vervolgens ook nog eens strakke regels stelt aan de herbouw of nieuwbouw van panden. Zo wordt het bij heel veel mensen op dit moment gevoeld. Maar toch, voorzitter, wil ik als CDA-fractie, zijn wij overtuigd dat de aanpassing die het college gedaan heeft, dat het maximaal is wat u kon doen. Maximaal om tegemoet te komen aan mensen die op een of andere manier hiermee behoorlijk te wanhoop lopen. En ik hoop ook dat datgene wat u gedaan heeft, dat er in de toekomst zal blijken. Dat mensen daar het vertrouwen van wat u hier nu ten aanzien van deze verruiming van regels hebt gedaan, dat zich dat het de goede zal keren. En daarom steunen wij dit besluit zoals het verwoord is in het raadsvoorstel. Dank u wel.
Dank u wel. Dan geef ik het woord aan mevrouw Wijnja.
Ja, ik zit even te bedenken wat ik hier nog over ga zeggen. Niet dat ik er niks over ga zeggen. Maar omdat ik vind dat de heer Bos het dilemma wat, de spanning die in dit dossier zit en waar het dilemma zit, uitstekend heeft geschetst. En dat is hetzelfde dilemma waar wij natuurlijk mee bezig zijn geweest. Dus daar ga ik met name iets over zeggen. Maar de totstandkoming van dit voorstel is een enorm proces geweest met heel veel stappen daarin, met heel veel betrokkenen. We hebben hier een aantal mensen gehoord, 2 weken geleden, die daar iets over gevonden hebben. Er zijn een x-aantal zienswijzen ingediend, waarvan we in ieder geval gezien hebben dat tot een verbetering van het voorstel heeft geleid. Dus dat is natuurlijk hartstikke mooi. Spanning tussen de mensen die enorme problemen hebben als gevolg van de aardbevingen en inderdaad heel erg in de shit zitten en zich gevangen voelen en zich ook extra belazerd voelen door wat er nu gebeurt. Dat zo voelt, dat snap ik heel goed. En aan de andere kant is het ook in ons alle belang om ons cultureel erfgoed te beschermen. En doen we dat niet, nou ja, dan neem je ook een beslissing. Namelijk dat je dat vrijlaat en dat in theorie alles TZT gesloopt kan worden en daar vierkante blokkendozen voor terugkomen. En de verwachting is niet dat dat gebeurt, maar het kan wel. En dan kun je er niks meer tegen doen. Dus het is wel belangrijk om, om daar nu iets over te zeggen. Dus ook wij zijn blij met het voorstel zoals het er nu ligt. Omdat het zoveel mogelijk recht doet aan de individuele gevallen. De mensen die vastzitten. Maar tegelijkertijd wel een belangrijke keuze is. Omdat we daarmee onze erfgoed wat we moeten koesteren. Omdat... te beschermen. Dus wij stemmen ook in met het voorstel zoals dat er nu ligt.
Dank u wel, meneer Lode.
Nou, wij als Partij van de Arbeid zijn ook heel blij met de aanpassing en kunnen ook instemmen met het voorstel.
Dank u wel, meneer Kooistra.
Ja, meneer de voorzitter. Wij sluiten ons ook voor een groot deel aan bij wat Bos heeft beweerd. Die heeft een mooie inleiding opgegeven, we kunnen er helemaal in vinden. En op zichzelf gaan wij ook akkoord met het voorgestelde bestemmingsplan. Maar we hebben wel een amendement. En dat gaat over de beeldbepalende panden. Wij hebben als fractie, als individuele fractieleden ook echt goed geluisterd naar de uitleg over de beeldbepalende panden. Eerst door de ter zake deskundigen en in de commissievergadering... hadden de bezwaren daar verhalen over en de wethouder reageerde daarop. En wij hebben eigenlijk bij het hele begrip beeldbepalende panden nog geen enkele zin kunnen ontdekken. Het is eerst afgewaardeerd van karakteristiek naar beeldbepalend. De insprekers hadden daar grote moeite en bezwaren tegen. En ja, de wethouder reageerde er eigenlijk op van, als je bezwaren hebt, dan gaan we die wegnemen. In plaats van dat ze zei, kom niet aan mijn beeldbepalende panden, toonde zij haar vriendelijkheid, en dat is op zich natuurlijk een geweldige kwaliteit, alleen, er bleef eigenlijk niks van over, heb ik het idee. Het stelt eigenlijk helemaal niks voor. Dus dan kwamen wij op de gedachte, waarom zou je het dan eigenlijk doen? Als je toch al alle belemmeringen die daardoor ontstaan wilt wegnemen, in feite bij voorbaat al, wat is dan de zin nog van zo'n aanwijzing? Er komt bij dat het een opstapje is naar een gemeentelijke monumentenlijst. De gemeentelijke monumentenlijst gaat alleen ontstaan op vrijwillige basis, dus, althans zo staat het in de stukken. Dus dat brengt ons op de gedachte om ook de beeldbepalende panden alleen aan te wijzen op vrijwillige basis. Als je dan toch een opstapje wilt die kant op, dan kun je dat ook net zo goed direct doen. Dat is eigenlijk een beetje onze mening. Dus verder gaan wij akkoord met het bestemmingsplan, maar dit is de uitzondering. En daar hebben we dus een amendement over, het voorstel wijzigt uiteraard.
Dan stel ik voor dat u het amendement nu indient, meneer Kooistra.
Ja, dat zie ik nu in. Het is de bedoeling dat ik het voorlees, neem ik aan. Ja. De Raad van de Gemeente Ter Boer in vergadering bijeen op 31 mei 2017, lezende het voorstel van het college van de gemeente Ter Boer betreffende de vaststelling van het bestemmingsplan buitengebied, overwegende dat door het aanwijzen van panden als zijnde beeldbepalend beperkingen worden opgelegd aan de eigenaren van deze panden, besluit het volgende. Panden kunnen alleen met instemming van de eigenaren als beeldbepalend worden aangemerkt. Het gaat derhalve op basis van vrijwilligheid. De tekst van het besluit derhalve als volgt te wijzigen. Onder 1. Alleen met instemming van eigenaren kunnen panden als beeldbepalend worden aangemerkt. 2. De zienswijzen met de nummers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 24 en 25 over te nemen. De zienswijzen met de nummers 10, 17, 18 en 22 gedeeltelijk over te nemen. Voor het overige de zienswijze niet over te nemen. Want dit standpunt heeft uiteraard gevolgen voor die nummers. De overwegingen en motiveringen overeenkomstig het raadvoorstel over te nemen en het bestemmingsplan buitengebied digitaal vervat. et cetera. Tot hoever mag dat? Zegt u? Dat...
Als u nu gewoon et cetera zegt en dan naar punt 4 gaat, okay. Volgens mij verandert daar niks aan het voorstel.
Nee, verandert er niks aan, nee. Oké, okay. 4, geen exploitatieplan vast te stellen, gaat over tot de orde van de dag namens de fractie van de ChristenUnie.
Dank u wel, dan maakt het amendement deel uit van de beraadslagingen, maar het is misschien goed, want de fractie van Algemeen Belang heeft nu nog het woord, dat u voordat u als fracties reageert op het amendement misschien ook even de beantwoording van het college afwacht. Dus dan kunt u nu gewoon uw eerste termijn doen, mevrouw Hoekstra.
Nou, er is al zoveel over gezegd. Wij gaan akkoord met het voorstel zoals het hier ligt. Zeker na de nagestuurde wijzigingen, want die maken het plan zoals het nu ligt voor iedereen makkelijker te accepteren. Ook voor de mensen die hun zienswijzes allemaal hebben ingediend. Dank u. Dat was het.
Dank u wel. Dan kijk even naar de wethouder. U bent gelijk gereed voor beantwoording. Dan heeft u het woord.
Dank u wel, voorzitter. Ik wil toch even iets langer stilstaan bij dit nieuwe bestemmingsplan. Ik ga er geen gewoonte van maken, maar in dit uitzonderlijke geval wil ik ook even beginnen met het bedanken van de medewerkers die hier letterlijk jaren mee bezig zijn geweest. Twee daarvan zitten op de publieke tribune, gelukkig, dus die krijgen rechtstreeks het bedankje mee. En de rest zal dat ook wel via te horen krijgen, of ik ga dat zelf nog doen. Want een nieuw bestemmingsplan heeft heel wat voeten in de aarde en zeker een bestemmingsplan buitengebied. En wat ik al zei, mensen zijn jaren bezig geweest. Voorbereidingen zijn al begonnen voor deze collegeperiode, ergens in 2013, halverwege 2013. Dat komt natuurlijk omdat het een ingewikkelde operatie is, zo'n bestemmingsplan. Het heeft ook zo lang geduurd omdat het ook deels een bewuste keuze was om heel veel tijd en energie te steken in het vooroverleg en in het participatiedeel. Ik denk dat met alle boeren wel zo'n beetje minstens één keer is gesproken. Mag ik boeren zeggen, meneer Kooistra, of moet ik agrarisch ondernemer zeggen?
Maakt mij niet uit, ik ben een agrarische ondernemer binnen het beschermd dorpsgezicht Lellens, dus ik val er niet onder.
Nou, als u het niet...
Er staat tegenover dat uw voorzitter weer gewoon boerenzoon is.
ik hou het voorlopig op boeren. Dat is gewoon... Ja, dat vind ik toch prettiger klinken, moet ik eerlijk zeggen. Met alle boeren wel minstens één keer is gesproken. En dat kost tijd, maar dat heeft ook geleid tot heel veel tevredenheid. Dat horen we ook van mensen. En het heeft ook geleid tot een relatief beperkt aantal zienswijzen uiteindelijk. Ook al zijn het er dan in eerste instantie nog 25. Een andere belangrijke reden waarom het wat langer heeft geduurd is, maar dat weet u ook, de vertraging die we hebben opgelopen door de totstandkoming van de provinciale omgevingsverordening. Nieuw college van GS en een aangepaste omgevingsverordening. Nou, dat heeft wel zo'n half jaar geduurd voordat we daar, daar hebben we even op gewacht, omdat je anders aan de gang blijft. De heer Bos die zei al, zitten heel veel wijzigingen in het bestemmingsplan die mede door provinciale regelgeving zijn bevorderd. Dus daardoor heeft het ook wat langer geduurd. En het laatste stukje hebben we nog wat vertraging opgelopen door onze worsteling met de karakteristieke en beeldbepalende panden. Maar daarop kom ik straks nog even terug. Maar uiteindelijk heeft het dus geleid tot een bestemmingsplan met heel veel tevreden betrokkenen. Ik zei al, eigenlijk heel weinig zienswijzen. En van al de mensen die zienswijzen hebben ingediend, zijn er uiteindelijk hier maar 4. Nou, eigenlijk maar 3, want de heer Holtman had ook geen zienswijze ingediend. Maar ze wel wezen inspreken. Hebben de gelegenheid te baat genomen om bij de hoorzitting vorige maand te komen inspreken. Dus dat proces is wat mij betreft heel goed gelopen. En nou. Maar dat vinden ook heel veel betrokkenen. Een nieuw bestemmingsplan weerspiegelt ook altijd een beetje de tijdgeest. En dat kun je ook in dit bestemmingsplan teruglezen. Vroeger was het buitengebied eigenlijk het exclusieve domein van de agrarische ondernemers. Maar dat is veranderd. Natuur- en milieuorganisaties, consumenten, gewone burgers, toeristische organisaties, erfgoedorganisaties. Nou, iedereen heeft een mening over het buitengebied en de gebouwen die daarin zijn gevestigd en de mensen die daar hun bedrijf uitoefenen of daar wonen. Nou, dat zie je. De positie van boeren zelf is ook los daarvan natuurlijk ook veranderd. Verdienmodellen, bedrijfsorganisaties, schaalgrootte. Ook daar is in 10, 12 jaar heel veel in veranderd. En dat weerspiegelt zich ook in dit bestemmingsplan. Bijvoorbeeld in een nieuwe woonvorm, de plattelandswoning. U bent hem ook in de zienswijzen tegengekomen. In de ruimte die ook door de provincie wordt gegeven voor bijvoorbeeld toerisme. De ruimte voor nevenactiviteiten van boeren en de mogelijkheden voor herbestemming. Nou, de heer Bos zei ook al, je ziet op heel veel plekken die provinciale invloed terug, je ziet die tijdgeest terug. Er zijn nog meer voorbeelden te geven. We hebben ook vaak de grens opgezocht van wat mogelijk was binnen al die verschillende regels, omdat we dat goed vinden voor de levendigheid van het buitengebied, als het gaat bijvoorbeeld om herbestemming en de mogelijkheden daarvoor. Het is bij ons nog niet heel erg aan de orde, maar dat is een kwestie van tijd, denk ik. En vooral ook voor de bewegingsruimte van de boeren en hun bedrijfsvoering. Bestemmingsplan is ook een plek waar veel aandacht is voor de geschiedenis van het gebied. Nou, dat kunt u ook in dit bestemmingsplan terugzien. Het landschap, de bebouwing, de geschiedenis van het landschap, archeologie, flora en fauna. En al met al is een bestemmingsplan voor degene die het wil zien ook een tijdsbeeld dat informatie geeft over de worstelingen van het moment waarop het wordt vastgesteld. En die worstelingen die waren er. En ik kijk alweer naar de heer Bos, want die heeft er volgens mij zeker twee genoemd. En we hebben het ooit gehad over de uitbreidingsmogelijkheden voor boeren. Je ziet dat ook terug in de zienswijzen en in het plan zelf. Hoe ver ga je? Wat past bij ten boer? Welke schaal? Waar wil je als raad nog over gaan? Waar gaat de provincie over? Hoe ga je daarmee om? Nou, daar zijn we denk ik goed uitgekomen. De archeologie, ook zo'n heikel punt vaak onder boeren. Het dempen van slootjes in de buurt van Garmerwolde. Ik kan me nog hele gesprekken daarover herinneren. Van wat moeten we daarmee? In de praktijk werd dat altijd toegestaan als een boer daarom vroeg. Terwijl het eigenlijk, er was dus een soort archeologische en inrichtingsregel waar je in de praktijk eigenlijk niks mee kon. En waar boeren eigenlijk altijd gelijk kregen als ze een beroep deden op het belang van hun bedrijfsvoering. Dus die hebben we er ook uitgehaald. Archeologisch onderzoek wat soms moet worden gedaan, terwijl je ook een bodemrapport kunt leveren. Dat soort dingen hebben we het uitgebreid over gehad en hebben we aanpassingen in gedaan. En natuurlijk het hele traject rond de karakteristieke panden die we waar ik zo nog op terugkom en waar u allemaal heel veel aandacht aan heeft besteed. Dan de 25 zienswijzen misschien nog even. Ik ga ze niet allemaal langs hoor, maar u hebt het overzicht gehad. En u kunt ook zien dat we naar aanleiding van die zienswijzen ook nog weer heel veel aanpassingen hebben gedaan. Dat heel veel mensen, dat we die tegemoet zijn gekomen. Door de wijziging in de provinciale regelgeving zijn ook twee loonbedrijven hebben gekregen wat ze beide al jaren willen. Namelijk wat uitbreidingsmogelijkheid. En dat was eigenlijk jaren onmogelijk en dat is nu ook geregeld. Die bezwaren over archeologie, ik heb daar net al iets over gezegd, daar hebben we geprobeerd om dat toch zo binnen wat wij redelijk en wenselijk vinden, toch zo licht mogelijk te houden, om mensen niet onnodig te belasten. Ja, en dan ging een heel groot aantal zienswijzen over de karakteristieke panden. Nou, ik ben het met mevrouw Wijnja eens dat eigenlijk de heer Bos heel goed geschetst heeft hoe we het daarover gehad hebben, hoe u het daarover gehad heeft, hoe moeilijk we het daar misschien allemaal ook mee gehad hebben. De rol die de provincie daarin heeft gespeeld, enerzijds de eisen die aan ons gesteld worden om erfgoed te inventariseren, daar iets mee te doen in een bestemmingsplan. Het sloopverbod, wat vervolgens weer allerlei praktische problemen met zich meebracht. We hebben die lijst karakteristieke panden gemaakt. Die kent u ook. We hebben een inloopavond georganiseerd. En wij stuiten daar op de bezwaren zoals u ze ook kent. De beperking in de bedrijfsvoering. De aardbevingsschade en de problematiek die daar mee te maken heeft. En zoals de heer Bos ook al aangaf, zijn wij toen teruggegaan van karakteristiek naar beeldbepalend. Dat is wel een verschil en dat heeft ook te maken met, wat ook de heer Bos zei, het slopen. En toen kregen we de hoorzitting en toen kregen we de verhalen van twee insprekers, twee ja, van de meest schrijnende gevallen denk ik, slachtoffers van aardbevingsschade. En de vertaling van de heer Kooistra deel ik niet helemaal over hoe ik daarop gereageerd heb. Maar wat klopt is dat toen de heer Veenkamp zei... Toen wij aangaven dat het altijd mogelijk was om een alternatief plan in te dienen. En dat dat zou worden beoordeeld in de geest van de ruimtelijke en de landschappelijke inpassing. Toen zei hij van ja, dat zal wel, maar nu zit u er en volgend jaar zit er misschien iemand anders. En dat was eigenlijk het moment, of de reden waarom we vanaf de dag daarna op zoek zijn gegaan naar nog een aanvulling die... Want hij had natuurlijk wel een punt. Maar we hebben dus gezocht naar een mogelijkheid om daar iets voor te vinden. En daar is de zogenaamde Slochteren variant uitgekomen. En dat is de wijziging zoals die u iets te laat hebt gehad. Maandag denk ik. Terwijl het vorige week woensdag eigenlijk de bedoeling was. Een gewijzigd raadsvoorstel waarin een extra bepaling staat aangegeven. Waar eigenlijk die toezegging die ik toen deed gewoon juridisch is vastgelegd in het bestemmingsplan. En dat betekent niet, meneer Kooistra, dat er nergens meer naar gekeken wordt. Want de basis is de beeldbepalendheid en de eisen die daarbij horen. De nokhoogtes, de groothoogtes, dat soort dingen. Want daar hebben we het dan vooral over. Dat is de basis. En als mensen het anders willen, kunnen ze een plan indienen. En wordt dat beoordeeld, wat ik net zei, op de ruimtelijke en landschappelijke kenmerken. Dus dat is een aanvulling op de basis die er in het bestemmingsplan is vastgelegd. Even kijken. Ja, en daarmee kom ik eigenlijk ook een beetje uit bij... ook weer bij de fractie van de ChristenUnie... Ik ga verder niks meer zeggen over de dilemma's die u allemaal hebt geschetst. De heer Bos denk ik het meest pregnant. En onze reactie daarop. Maar dit is ook wel het minimum. Wij moeten aandacht besteden en ook dat heeft de heer Bos denk ik heel goed gezegd met zelfs de wetsartikelen erbij geloof ik. Wij moeten aandacht besteden en wij moeten iets vastleggen over ons cultureel erfgoed. En dit is de minimumvariant. En veel minder dan dit gaat niet. Hoe zal ik dat nou eens formuleren? Ik begrijp, niet eens zozeer netjes, maar het meest... Als de heer Veenkamp en de heer Holtman die hebben ingesproken hier zouden zijn, en die zijn er niet, geloof ik, nee. Zouden ze misschien weer hetzelfde zeggen als twee weken geleden. Van ja, dat staat er wel, maar hoe gaat dat nou in de praktijk? En daar is geen oplossing voor, denk ik. En dat kun je ook niet vastleggen in een bestemmingsplan. Daar kun je geen motie over indienen. Dat is doen wat je zegt en doen wat je belooft. En we hebben geprobeerd het juridisch zo goed mogelijk vast te leggen. Maar dit is het ook zo ongeveer. En voor de rest is het dat wij moeten doen wat we hebben gezegd. En wat we hebben gezegd is dat we mensen zo min mogelijk in de weg gaan leggen. En dat we ze zo goed mogelijk zullen ondersteunen. Ik kan daar ook, om aan te tonen dat we dat ook echt doen. Een voorbeeld van geven. Hoe we daar bijvoorbeeld mee omgaan. LTO, NAM en NCG hebben een pilotproject Groningen Schuren en Stallen. Dat is een project voor agrariërs die gedwongen zijn tot sloop en herbouw door aardbevingsschade. Daar doen 8 boeren uit de gemeente Ten Boer aan mee. En die worden ondersteund bij het hele traject. Daar leveren wij aan dat project leveren wij een financiële bijdrage. En daar leveren wij menskracht aan. Nou, dat is de manier waarop wij daar nog iets aan kunnen doen en waarop we daar ook iets aan doen. Maar als het gaat om het vastleggen in het bestemmingsplan, dan is dit, zoals we het nu hebben gedaan, eigenlijk de ondergrens. En vrijwillig, een bestemmingsplan is een juridisch ruimtelijk document. En daar staan algemene bepalingen in. En daar kun je geen lijstje bij leveren met deze mensen hebben besloten dat ze vrijwillig aan artikel zoveel wel willen voldoen. En deze mensen hebben besloten dat ze dat niet willen. Dat kun je wel doen bij verklaring tot monument, omdat dat... daar kun je wel op basis, daar staat ook niks over in een bestemmingsplan, daar heb je een verordening voor. Dat kun je op vrijwillige basis doen. Dat gaat ook niet zozeer om de ruimtelijke kant, maar dat gaat vooral om de waarde van het pand op zich. Soms tot en met het interieur. Wat u in het amendement wilt, deelname aan die beeldbepalendheid, dat gaat niet. Dan vinden we in ieder geval ook weer de provincie op onze weg. Zoals we die ook zouden op onze weg zouden vinden wanneer we helemaal niks zouden vastleggen. Is veel, veel mooier kan ik het niet maken. Dit is een basisbeschrijving, een ruimtelijke landschappelijke basisbeschrijving. En alles wat je daar bovenop legt, daar kun je, vrijwilligheid in vastleggen. Maar niet in een bestemmingsplan. Voorzitter, volgens mij was dit het. Hoewel ik niet heel goed heb gekeken naar wat ik allemaal heb opgeschreven. Maar
volgens mij klopt dat wel aardig. Want volgens mij zijn, en dat is op zich wel bijzonder... dat bij de behandeling van een bestemmingsplan buitengebied slechts één onderwerp zo expliciet in een raad wordt besproken. Want meestal zijn er veel meer onderwerpen die daarbij spelen. Dus dat onderschrijft wel de zorgvuldigheid van het voortraject die u hebt verwoord. Ik kijk even naar de fracties. Voordat ik aan de tweede termijn begin, is er behoefte aan schorsing. Ik zag namelijk wat... Hier is. Ja, ik zag namelijk even wat onderling overleg, dus vandaar dat ik dat even vraag. En ik vraag dat ook omdat het 9:30 is en dat we dan meestal sowieso op dit moment even een korte pauze hebben. Dus als u dat helpt, dan daar ben ik ook voor, hè, om u een beetje te helpen. Dus dat doe ik dan ook graag. Dan schors ik de vergadering tot 9:45. Goed, ik heropen de vergadering voor de tweede termijn van de Raad over het bestemmingsplan buitengebied. En ik geef het woord als eerste weer aan, nou niet weer, ik denk dat ik het beste het woord eerst aan de fractie van de ChristenUnie kan geven.
Ja, we hebben een enige uitleg gehad van de ter zake deskundige ambtenaren en het blijkt inderdaad dat er juridisch geen ruimte is voor ons amendement. Dus dat trekken we bij deze in. We hebben er wel moeite mee. We hebben er zeker moeite mee dat de overheid toch beperkingen oplegt. Eigenlijk zou het zo moeten zijn dat de overheid, dat menen wij echt, dat de overheid bij het opleggen van beperkingen mensen zou moeten kunnen overhalen om daar vrijwillig aan deel te nemen. Maar dat is dus niet mogelijk. Dus wij trekken het amendement in. Komen we terug bij het raadsvoorstel. We hebben ook uitleg gehad over de brief van maandag, om zo maar te zeggen. En inderdaad kan de verantwoordelijke wethouder kan heel ver gaan in het geven van ontheffingen en het aanpassen van plannen. Maar ja, daar moeten we dan maar op vertrouwen dat dat gebeurt. En dan gaan wij dus uiteindelijk akkoord met het voorstel zoals het er ligt.
Dank u wel. Ik kijk even naar de overige fracties van de raad. Er is geen... misschien... Ja, sla ik iemand over? Ik zie even wat... Niet nog iemand die het woord... Nee, precies, dat probeer ik te concluderen. Voor ik het woord dan nog even aan wethouder Postma geef... misschien toch nog even wat vanuit mijn kant... en dan niet als voorzitter van uw raad... maar dan even met de portefeuille van de gaswinning. Wethouder heeft al gewezen op de pilot Groningen Stallen en Schuren. Ik vind dat goed. Persoonlijk vind ik, en dat breng ik ook in... dat die pilot voortgezet moet worden en ook breder moet zijn dan alleen stallen en schuren. Want dat sluit aan bij wat de wethouder ook zei, van je moet mensen ondersteunen in het maken van plannen. Dat is je taak als je wat oplegt. En ik zou het mooi vinden als je over 10 jaar zou kunnen zeggen van er is zo rond 2020 zijn hier ingrijpende dingen gebeurd. Maar wat er is teruggekomen, dat weerspiegelt wel het DNA van dit gebied. En dat betekent dus bij de vrijstellingsmogelijkheden die er zijn, dat we niet alleen mensen aan hun lot overlaten, zeggen van nou ja, dit is de vrijstellingsmogelijkheid en red je er maar mee en ontwikkel zelf maar een plan. Maar daar ook daadwerkelijk aan de ondersteunende kant zeg maar bij bent. En ik vind het... ik vind het niet meer dan terecht. En of dat anderen dat ook vinden die er uiteindelijk over moeten besluiten, weet ik niet. Maar ik zet me daarvoor in. Ik vind dat het niet meer dan terecht is dat de mensen in dit gebied die ondersteuning krijgen bij alle ellende die ze en met schade en met versterkingen en met al het andere wat er speelt, dat die ondersteuning gewoon gegeven wordt. En dat daar ook gewoon de ruimte voor is. Dus dat misschien in aanvulling op de Groninger Stallen en Schuren. En dan geef ik nu het woord aan wethouder Postma.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb niet zo heel erg veel meer toe te voegen. Behalve dat de beperkingen en de verplichtingen die wij misschien opleggen... soms ook rechten met zich mee kunnen brengen. Je ziet dat natuurlijk bij monumenten vaak, financiële compensatie. Maar zeker als het gaat om aardbevingsschade en alles daaromheen... Ja, er wordt ook nog gewerkt op provinciaal niveau aan dit onderwerp. Ook aan ondersteuningsprogramma's, ook aan mogelijke financiële compensatie. Ik weet niet wat daar uitkomt, maar het kan soms ook, zeker voor karakteristieke panden, betekenen dat je extra mogelijkheden krijgt om ze te behouden. Extra versterking, extra ruimte om een nette versterking aan te brengen waar je anders misschien snel tot sloop zou overgaan. Nou, voor hoop mensen is dat misschien theoretisch en dat snap ik ook wel weer. En tot slot, wij zijn niet alleen, u bent niet alleen de vertegenwoordiger van de inwoners, maar ook de hoeder van het algemeen belang en van het belang van het cultuurhistorisch erfgoed. Want als wij het niet doen, wie doet het dan wel? En daar wil ik mee afsluiten.
Dan zijn we toe aan de besluitvorming over het bestemmingsplan buitengebied. Een historisch moment mag ik wel zeggen, want het is inderdaad meer dan één collegeperiode heeft dat de voorbereiding en het werken daaraan gekost. Ik heb in de bijdragen van de fracties vooral instemming gehoord. Ik heb vernomen, de fractie van de ChristenUnie heeft het amendement ingetrokken. Meneer Kooijster, u wilt zo nog... Ik geef u zo het woord.
Okay.
Dus ik kijk even rond of er fracties zijn die aantekening of stemming willen. En ik zou u uw vinger opsteken, dus ik neem aan dat u in ieder geval een opmerking wilt maken of een stemverklaring wilt afleggen.
Nou ja, het blijft wel zo dat wij gaan wel voor het voorstel stemmen, maar wij willen wel graag aangetekend zien dat onder zeker protest gaat. We hebben geen juridische mogelijkheden om het tegen te houden. En wij vinden nog steeds dat als de overheid beperkingen oplegt, dat daar compensatie tegenover moet staan. En u geeft wel aan dat die misschien wel komt, maar die staat daar niet in het voorstel.
En, nou word ik toch weer even de purist. Dank meneer Tammeling. Onder protest is een vorm die wij niet kennen staatsrechtelijk. Dat u moeite hebt met het onderdeel, dat kan uiteraard vastgelegd worden. Maar dan moeten we het wel op die manier vastleggen. Dat u instemt met het voorstel zoals het er ligt. Maar dat u moeite hebt met het onderdeel waar we het uitgebreid over gehad hebben. Want dan kunnen we dat namelijk vaststellen in de verslaglegging.
Lijkt me uitstekend. Ja.
Prima, dan... Heb ik
begrepen dat de fractie van de ChristenUnie die aantekening maakt. Verder heb ik gezien dat fracties geen aantekening of stemming wensen. Dus dan hebben wij daarmee met de aantekening van de ChristenUnie met in algemene stemmen hebben wij het bestemmingsplan buitengebied Ten Boer vastgesteld. Dan gaan wij over naar agenda punt 10. En dat is de grootschalige windenergie. En ik kijk even rond, meneer, mevrouw Wijnja, mevrouw Pestman, meneer Haanstra, mevrouw Hoekstra. U hebt het druk vanavond, mevrouw Hoekstra.
Ja.
En meneer Bos.
De baas is weg, hè.
Mevrouw Wijnja, u heeft het woord.
Dank u wel, voorzitter. Elke stap die we als gemeente gaan zetten in de richting van meer duurzame energie juichen wij uiteraard toe. Dus het is goed dat dit nu op de agenda staat, zeker op deze dag waar we vanmorgen hoorden dat Amerika het klimaatverdrag van Parijs opzegt. Wat heel voorzichtig gezegd echt schandalig en onverantwoordelijk is. Maar goed, desalniettemin is het goed te weten dat, ook al is onze bijdrage klein wereldwijd, dat we die wel, nemen en dat we die oppakken. Het voorstel zoals het ligt ziet er wat ons betreft prima uit. Ik heb er twee vragen, opmerkingen over. De eerste is... windenergie, daar zijn... veel meningen over en ook veel vooroordelen, dat staat er ook in, dat klopt. En het is belangrijk dat mensen de tijd krijgen om één informatie te krijgen, weten wat er precies aan de hand is en hun mening daarover te geven. Ik dacht wel bij het lezen, je moet jezelf ook niet gijzelen door te voorzichtig te zijn, want ga je dan wel weer groot genoeg stappen zetten. Dus ik denk aan de ene kant is het heel goed om het proces zo op deze manier in te zetten. Maar als, stemmetje in ons achterhoofd, dat was een van de eerste dingen die ik dacht, daar moeten we wel om denken. Bij de consultatie of communicatie met de inwoners, er staat ergens dat het in ieder geval de bedoeling is om iets van een windenergiemarkt of dorpenronde te organiseren. Enerzijds om goede informatie te geven en een deel van de vooroordelen die bestaan weg te nemen. Maar toen dacht ik, gemiddeld genomen, markten en ik noem het bij even oneerbiedig avondjes, worden niet altijd heel denderend bezocht. En dat wordt door gemeenten nog wel eens geïnterpreteerd als nou, dan zal de mensen het wel niet kunnen schelen. En volgens mij is dat niet zo. Maar is het nog best een stap voor mensen om daar naartoe te gaan. Dus de mensen die bijzonder geïnteresseerd zijn of groot belang hebben, die komen. En die hoor je ook wel. Dus ik denk ook, wil ook niet daarmee aangeven dat het verkeerd is. Maar misschien is het goed om na te denken, zeker waar het gaat om die vooroordelen en informatie. Kun je niet iets met een animatiefilmpje of een folder of gewoon iets waar je heel kort uitlegt. Dit is wat windenergie is, dit is wat mensen er gemiddeld genomen van vinden, waarom de protest is, zoiets dergelijks. Zodat je meer mensen daarmee bereikt en het daarmee wat makkelijker wordt. En eigenlijk geldt een beetje hetzelfde voor het participatiegedeelte. Dus niet alleen dat je informatie geeft, maar dat je mensen ook laat meepraten. Zijn er niet manieren te bedenken om dat ook wat laagdrempelig te doen? Omdat ik anders denk, dan ga je dorpenrondes organiseren en dan komen daar 4 mensen en dan krijg je hele goede ideeën. Maar het is wel een beetje zonde voor alle ideeën die dan nog op straat liggen. Dus het zou mooi zijn als we daar iets... ik heb zo 1, 2, 3 de oplossing ook niet. Als ik hem heb, stuur ik hem door. Maar dat wilde ik nog wel meegeven.
Dank u wel, mevrouw Pestman.
Ja, je mag wel zeggen dat er in deze tijd bij heel veel mensen sprake is van voortschrijdend inzicht. De opwarming van de aarde is inderdaad een heel groot probleem. Koraalrif kapot, als je kijkt naar Afrika, hele delen, zo droog, dat mensen er niet meer kunnen wonen en leven. Dat de nomaden in Kenia de wildparken binnendringen, omdat daar nog wel gras is en gewoon verder in de buurt niet meer. dat daar strijd is, dat er eigenlijk al oorlog is. Ik denk eerlijk gezegd, en dat klinkt dan heel pessimistisch, maar dat we eigenlijk al veel te laat zijn. Dat wil niet zeggen dat je niet nu moet beginnen, tenminste dat wij er ook een stapje bij gaan doen. En het is inderdaad onvoorstelbaar dat eigenlijk de enige op de hele wereld die denkt van het valt wel mee, dat de president van Amerika is. Hoe die president geworden is, daar horen we vast nog wel meer over. In elk geval, wat voor ons heel belangrijk is in dit voorstel, windenergie roept inderdaad heel veel op en vaak negatieve gevoelens, maar hier is in elk geval op voorhand geen sprake van een taakstelling. Er is geen concrete locatie, lusten en lasten worden eerlijk verdeeld. Het zal heus nog wel wat weerstand oproepen, maar ik heb de indruk dat heel veel mensen toch zo langzamerhand denken, ja, dit kan niet anders meer. En als je het dan maar in heel goed onderling overleg voor elkaar kunt krijgen, dan zou dat heel mooi zijn. En wij staan dus achter dit voorstel.
Dank u wel, meneer Haanstra.
Dank u wel, voorzitter. In de visie van de ChristenUnie moeten wij geen verbruikers, maar beheerders van de schepping zijn, in het besef dat we haar doorgeven aan de volgende generaties. Daarom willen we onze omgeving zo gebruiken dat die voorziet in de behoeften van de huidige generatie, zonder de behoeften van de toekomstige generatie in gevaar te brengen. De overheid heeft een belangrijke taak in de omschakeling naar energieproductie en consumptie die toekomstbestendig, schoon en eerlijk is. Onze huidige energiehuishouding draagt bij aan klimaatverandering met verstrekkende ecologische en economische gevolgen. Het voortzetten van energiebesparing en van omschakeling naar hernieuwbare energie is de strategie voor de komende jaren. Hierin geeft de gemeente zelf het goede voorbeeld. De provincie Groningen is de energieprovincie van Nederland. Voor het behoud en de ontwikkeling van deze koploperpositie zijn blijvende investeringen nodig. De ChristenUnie wil dat de gemeente actief meewerkt aan een innovatieve en concurrerende energiesector. Voor de productie van duurzame energie uit zon, wind en biomassa is ruimte nodig. Provincies geven in hun ruimtelijk beleid locaties aan voor de productie van duurzame energie. De ontwikkeling van windparken brengt onvermijdelijke gevolgen met zich mee voor de omwonenden, grondeigenaren en de natuur. Omwonenden zullen in een vroeg stadium betrokken moeten worden bij de plannen voor de ontwikkeling van een windpark en moeten mee kunnen profiteren van de opbrengst van de windenergie. Zowel de lusten als de lasten moeten eerlijk verdeeld worden. Indien er door ruimhartige participatiemogelijkheden draagvlak is onder omwonenden, zien wij geen bezwaar. Kunnen mee profiteren is echter wel een harde voorwaarde voor het realiseren van windturbines nabij bewoond gebied. Maar als dat goed is geregeld, hebben wij geen bezwaar, want of we willen of niet, we moeten over naar duurzame vormen van energie. Op voorhand allerlei gebieden uitsluiten is daarbij onverstandig. Investeerders van een windmolenpark zullen naar ons idee verplicht moeten worden om te investeren in de kwaliteit van het gebied. Te denken valt bijvoorbeeld aan het voorbeeld in Denemarken. Omwonenden krijgen daar aandelen in windparken ter compensatie voor verminderd woongenot door geluidsoverlast en horizonvervuiling. Producenten van windenergie moeten omwonenden de mogelijkheid bieden om tegen kostprijs voor minstens 20% eigenaar te worden van een windturbine. Zo dragen de burgers niet alleen de lasten, maar delen ze ook mee in de opbrengsten. Het aandeel is in principe verhandelbaar. Aan de Raad van Taboe wordt nu gevraagd in te stemmen met de uitgangspunten en het procesvoorstel ten behoeve van de ontwikkeling van een beleidskader voor grootschalige windenergie. Onze fractie kan zich vinden in de uitgangspunten, genoemd in voorliggend voorstel, en ziet voldoende terug van onze eigen visie op het gebied van grootschalige windenergie. Tot zover.
Dank u wel, mevrouw Hoekstra.
Nou, er is al heel veel gezegd door de vorige fracties. We kunnen ons daarbij aansluiten. Ik heb eigenlijk nog niemand gehoord over het feit dat wij het uiteindelijke voorstel in de raad gaan krijgen. En dat is voor ons een absolute must. Het houdt gewoon in dat wij absolute zekerheid willen hebben dat het plan zoals het nu ligt, geen windmolens hier zomaar gebouwd worden. Alleen na het oké van de raad mag er gebouwd worden aan een windturbine en een locatie bepaald worden, want dit is beslist geen blanke volmacht. Dank u.
Dank u wel, meneer Bos.
Ja, dank u wel, voorzitter. De CDA-fractie is ook blij met dit voorstel. Ook omdat het nodig is dat we met elkaar goed nadenken over energie en de energietransitie. Dus het is een voorstel met betrekking tot de uitgangspunten waarin wij ook zeggen dat wij ons daar goed in kunnen vinden. En we vinden het ook erg belangrijk om vooral met deze uitgangspunten en met dit beleid verder te ontwikkelen naar onze burgers toe. Omdat ook er nu nog heel veel voordelen zijn, of vooroordelen moet ik zeggen, zijn over windenergie. Vooroordelen die bij het merendeel misschien wel van de bevolking alleen maar de negatieve effecten zien. Terwijl het noodzakelijk is dat we daar verder veel meer met elkaar over nadenken. Dus we zijn ook blij dat er in welke vorm ook, en ik sluit ik aan bij mevrouw Wijnja, dat er in een dorpenronde of op anderszins op een creatieve manier, maar steeds meer een zekere mate van bewustzijn wordt ontwikkeld dat de generatie die naast komt, dat we daar iets mee moeten. En dat het een noodzakelijkheid is en dat we daar niet langer voorbij kunnen kijken. Dus in die zin stemt de CDA ook, fractie ook graag in met dit voorstel. Dank u wel.
Dank u wel. Nou, ik hoor in ieder geval brede instemming. Nog een aantal punten voor de wethouder. Ik stel voor, wethouder, dat u niet ingaat op de Amerikaanse presidentsverkiezing.
Nee, ik wil alleen, maar ik weet niet precies aan wie ik dat voorstel moet doen. Voorstel om de gemeenteraad van Ten Boer een soort wereldparlement te laten worden. Ik weet niet of dat ergens ingediend kan worden. Nee, die, daar gaan wij dan over, hè? Nee, ik zie dat helemaal zitten. Nee, ik zal de gebruikelijke preken achterwege laten. Voorzitter, een aantal fracties hebben ook al iets gezegd over de noodzaak. Bijna iedereen heeft iets gezegd over de noodzaak van energietransitie en alles wat daarmee te maken heeft. Dus dat zal ik niet nog een keer doen. We hebben al een aantal keer ook gesproken over windenergie. Laatste keer in de commissie van april. Op basis van een memo waar een aantal uitgangspunten waren geformuleerd die u hier ook weer terugvindt. Ter geruststelling ook van mevrouw Hoekstra, er wordt helemaal niks gebouwd voorlopig. Het enige waar u over besluit zijn die uitgangspunten en een procesvoorstel. En dat procesvoorstel is vooral inderdaad communicatie, voorlichting, praten met mensen. Hoe kijk je er tegenaan? Wat wil je wel, wat wil je niet? Bouwen mag ook helemaal niet, hè, van de provincie voorlopig, dus dat kan sowieso niet. Dus dat is vooral wat we gaan doen. Zijn we dan niet te voorzichtig? Nee, ik denk het niet. Als ik zie wat er toch aan meningen en oordelen bestaat over windenergie. En dat hebben natuurlijk allerlei projecten die we eerder hebben gezien erg in de hand gewerkt. Dan denk ik dat je niet te voorzichtig bent als je dit eerst zo gaat doen. En ik denk ook niet dat het, en ik geloof dat mevrouw Pestman dat zei, dat het ook, ik verwacht ook niet inderdaad dat iedereen zal zeggen, wij willen niks. Ik denk dat dat wel meevalt. Ik denk wel dat mensen daar een mening over hebben, maar daarom doen we het ook. Hoe maak je daar een beetje leuke avonden van? Daar zijn we natuurlijk ook over aan het nadenken. Gelukkig loopt de gemeente Groningen een halfjaartje of zo op ons voor. Die hebben daar al wel wat ervaring mee opgedaan. Wat bijvoorbeeld heel erg leuk is. Ik heb het helaas zelf niet gezien, maar dat was vorig jaar bij Let's Grow. Waar een virtual reality bril programma, software en zo was. Waarmee je eigenlijk zelf kon aanwijzen waar je windmolens wilde hebben. En dan kun je dus virtueel windmolens langs het Eemskanaal zetten. En dan kun je dus kijken hoe dat er dan uitziet. Of op andere locaties. Nou, wij willen dat soort dingen ook proberen dan op zo'n markt, festival, avond te laten. Om dat soort dingen in te zetten. Om het een beetje aantrekkelijk te maken. En als u nu inderdaad nog suggesties heeft, dan horen we het graag. Maar we willen dat wel een beetje leuk proberen te maken. En niet alleen iemand een zwaar verhaal over de Amerikaanse president laten afsteken. Even kijken. Nou, de heer Haastra heeft eigenlijk een aantal van die uitgangspunten ook al een beetje ingevuld. Met name het lusten- en lastendeel. Nou, de suggesties liggen heel erg voor de hand en worden inderdaad in binnen- en buitenland ook al toegepast. Dus dat zijn voorbeelden van hoe je zoiets goed kunt regelen. En dat is, het is een uitgangspunt en ik denk ook tegenwoordig een absolute voorwaarde om mensen in de buurt te betrekken bij wat er gebeurt, maar ze ook de voordelen daarvan mee te laten krijgen. Even kijken. Nou, volgens mij was dat het wel, voorzitter. Dan zal ik het verder niet te lang maken.
Ik kijk of er behoefte is aan een tweede termijn. Dat is niet het geval. Volgens mij wil er ook geen één fractie aantekening of stemming over het voorstelijke brede instemming gehoord. Dan hebben wij dit voorstel vastgesteld. En dat was dus de notitie over het beleidskader voor de grootschalige windenergie. Dan zijn wij toe aan agenda punt 11. Dat zijn de jaarstukken 2016-18 en het AIF-rapport van de veiligheidsregio Groningen. Dus de jaarstukken, dat zijn de jaarstukken 16, de actualisering van de begroting 17 en de conceptbeleidsbegroting voor 2018 van de veiligheidsregio. En wij stellen u voor om daar een zienswijze over in te dienen zoals u die bij de stukken hebt gevonden. Wie van de leden wil daarover het woord? Meneer, mevrouw Pestman, meneer Rehbergen. Mevrouw Pestman.
Ik heb een vraag over de toelichting. En dan gaat het over de laatste pagina, de tweede alinea. En daar gaat het over de kosten voorkomend uit de specifieke risico's die verband houden met de aardbevingsproblematiek. En dan een paar regels later. Het zal ook gaan om bekostiging van bijzondere apparatuur die ingezet kan worden bij hulpverlening in geval van een aardbeving. Ik zou graag daar wat specifiekere informatie over willen.
Ja, dank u wel, meneer Rehberg.
Ja, dank u wel. Wij zijn blij met het voorstel wat het college doet om een zienswijze in te dienen. Ook gelet op de stukken van de veiligheidsregio en de stijgende exploitatie. En wat voor ons belangrijk was eigenlijk is een concrete opdracht aan de veiligheidsregio om uit te gaan van de middelen en daar het taakpakket bij aan te passen. Dat hebben we teruggelezen in de laatste alinea van de zienswijze. Dus wij kunnen instemmen met deze zienswijze.
Dank u wel. Misschien eerst even de vraag van mevrouw Pestman. Heel concreet, er is door de... Even kijken hoor, hoeveel ministers van Veiligheid en Justitie is dat geen eentje nog? Nee, dat is alweer twee ministers geleden. Dat was de heer Opstelten. Toen hebben wij als veiligheidsregio al aangekaart van er is hier een extra risico in het risicoprofiel van de veiligheidsregio. En het is onterecht dat dat risico bij ons belegd wordt. En wij moeten daar extra investeringen in doen. Er is een nieuw incidentbestrijdingsplan gemaakt. Nou, je kunt zich daar van alles bij voorstellen. De toenmalige minister vond dat flauwekul. Want in andere veiligheidsregio's waren ook risico's. En dat moest maar een beetje gemiddeld worden. We hebben daar flink over gesteggeld. En we hebben toen uit een potje van EZ voor 2 jaar ondersteuning gekregen, dus zeg maar in financiën, maar om ambtelijk te ondersteunen, om mensen in te kunnen huren, om ons zeg maar als organisatie veiligheidsregio voor te bereiden en maar ook bijvoorbeeld bij bezwaren tegen winningsbesluiten en zo, zeg maar de extra taken die voortkomen uit het aardbevingsrisico. Om ons daarin te kunnen ondersteunen. Die 2 jaar die lopen halverwege dit jaar af. Wij hebben ook geconstateerd dat er geen enkele reden is dat die functie niet opgeheven kan worden. En we zijn als veiligheidsregio en als leden van de veiligheidsregio ook van mening dat die kosten ook gewoon gedeclareerd moeten kunnen worden bij het Rijk. De NCG is dat ook met ons van mening. Dus dat is de eerste aanzet die daarin is gezet. En we hebben wel tegen elkaar gezegd, maar dat moet u dan maar even hier houden. We moeten in ieder geval door met die functie. Maar wij vinden wel dat de kosten niet bij ons neergelegd moeten worden. Vervolgens is ook duidelijk geworden dat wij om bij een eventueel incident extra materieel nodig zullen hebben. Specialistisch materieel nodig zullen hebben. En ook daarvan vinden wij dat is een risico wat niet SEC bij ons hoort te liggen. Natuurlijk ben je als veiligheidsregio verplicht om materieel te hebben om incidenten te kunnen bestrijden. Dus dat geldt hier. Je moet branden in hoogbouw kunnen bestrijden. Je moet in havens incidenten kunnen bestrijden. Maar voor het specifieke risico van het gevolg van een zware aardbeving, want daar praten wij dan over, zeggen wij van dat vergt extra materieel. En ook daarvan vinden wij
dat die kosten niet door ons, of in ieder geval niet alleen exclusief door ons gedragen moeten worden. Dus dat is de zinsnede die daar bedoeld is. En wij zetten daarop in, wij, dat is dan de veiligheidsregio, dat wij die kosten vergoed krijgen vanuit het Rijk. Dus dat is daarmee bedoeld. Ik zal, u wilt interrumperen.
Ja, graag. Dus als ik het goed begrijp, dan gaat het erom dat als er een zware aardbeving plaatsvindt, dat we dan bijvoorbeeld met apparatuur daaroverheen kunnen gaan om te zien waar mensen liggen. Dat je apparatuur nodig hebt waarmee je grote brokken steen omhoog kunt hijsen. Dat soort dingen moet ik mij daar dus bij voorstellen.
Dat moet u zich erbij voorstellen, maar u moet zich er ook bij voorstellen bijvoorbeeld dat brandweermensen in dit gebied extra getraind en geoefend moeten worden in bouwkundige situaties. En dus de veiligheid van brandweermensen, van hulpverleners is natuurlijk ook van belang. Dus die...
Dat is dat andere punt, dat zijn die opleidingskosten, et cetera, ja, dat is duidelijk. Ik was erg nieuwsgierig naar dat soort apparatuur.
Ja, maar dat zit hem dus daarin, ja, dat klopt. Meneer Rijberg, wij zeggen, maar dat hebben we ook gezegd bij de start van de veiligheidsregio, we vinden in principe dat het met de middelen die er zijn gedaan moet worden. Dat staat natuurlijk los en dat is ook de financiële tegenvaller die eruit komt. Van als er natuurlijk cao-afspraken zijn, afspraken over FLO, maar ook landelijke afspraken over schoon werken, die extra kosten met zich meebrengen, ja, die kun je natuurlijk niet uit de lopende middelen halen. Dus ik bedoel, dat komt bij de deelnemers terecht. Maar de taken die er zijn, moeten daar in principe zo worden uitgevoerd. Het wordt natuurlijk anders, maar dan krijgen we sowieso eerst in het AB en dan in de gemeenteraden de discussie op het moment dat de taken uitgebreid worden van veiligheidsregio. Maar dat, ook dat is dan weer waarschijnlijk weer landelijk beleid. Daarmee de vragen voldoende beantwoord. U kunt instemmen met de zienswijze die... mevrouw Westman. Zeker. Als u een tweede termijn wilt, krijgt u die. Maar ik dacht dat de vragen beantwoord waren. Excuus.
Ja, maar ik zit nu met een probleem. Ja, nee, het is... Je bent... Nee, nou, ja, ga er alsjeblieft niet om lachen. Maar we zijn als lokale overheid, als provinciale overheid, als rijksoverheid, is het toch onze allereerste taak om de veiligheid van burgers te borgen. Als er nou in zo'n stuk al doodleuk opgemerkt wordt van we hebben apparatuur nodig voor als het hier echt falikant misgaat, terwijl je die veiligheid moet borgen, dan ben je toch eigenlijk aan de verkeerde kant bezig. Je kunt zeggen, het is heel reëel dat het erin staat, maar waar komt dan eindelijk eens een keer te staan dat wij als lokale overheid absoluut niet in staat zijn om aan die eerste eis te voldoen? Waar gaat de provincie eens een keer opmerken van jongens, het is ook onze eerste taak, maar dit kunnen we niet meer. Ik vind, daar zit dus mijn hele grote probleem. Ik realiseer me dat iets wat mijn eerste taak is, dat ik die niet kan vervullen. En blijkbaar wordt het al heel normaal gevonden ook. Want in een stuk van de veiligheidsregio staat dus een opmerking over zulke apparatuur. Zo van, ja, het is de realiteit, dus laten we er maar van uitgaan.
Ja, het is inderdaad de realiteit, dus we moeten er ook van uitgaan. We zouden slecht zorgen, we zouden slecht voorbereid zijn als we daar niet van uit zouden gaan. Terecht merkt u op van, ja, het is niet iets wat ons, wat zeg maar een natuurwet is, maar het is iets wat, wat door een vergunningverlener en een vergunninghouder wordt veroorzaakt. U weet dat wij in een ander traject daar ook in een procedure zitten. Namelijk, dat is de procedure over het gaswinningsbesluit. Maar zelfs al zouden wij morgen stoppen met gaswinning, dan nog blijft het risico wat hier beschreven is, blijft naar alle waarschijnlijkheid nog een aantal jaren bestaan. Dus er is niet een directe oplossing om dat risico weg te nemen. En dat is de reden waarom dat afgelopen twee jaar die extra menskracht daarbij bij de veiligheidsregio aanwezig is geweest, die geïnventariseerd hebben van oké, en dat zo zijn. Wat is er dan nodig om in ieder geval als er iets gebeurt, ervoor te kunnen zorgen dat de hulpverlening, want ook daar ben je als overheid toe verplicht, dat die hulpverlening op een goede en effectieve manier kan plaatsvinden. En daar heeft dit voorstel betrekking op.
En dan blijf ik zitten met dat hele principiële punt waar u nu ook niet op ingaat. Dus wij zouden graag als fractie van de PvdA aantekening willen bij dit stuk. Dat het onze eerste taak is als lokale overheid om de veiligheid van burgers te borgen. En dat wij ons ervan bewust zijn dat we daar niet aan kunnen voldoen.
Ik zie de griffier schrijven, dus die maakt deze aantekening. Kunt u met die aantekening dan instemmen met het voorstel zoals het hier ligt en deze zienswijze indienen bij de veiligheidsregio? Dat is het geval, dan hebben wij dat besloten. Dan hebben wij de jaarrapportage en de financiële kaders 2016 en de financiële kaders 2018 van de ARCG. En daar wordt voorgesteld daar kennis van te nemen en er wordt ook voorgesteld om hier geen gebruik te maken van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Wel en wie van de leden van de raad? Niemand hoeft. Meneer Bos.
Ja, heel kort even voorzitter.
Joling deed dat altijd.
Ja, nee, precies. Ik moet dus die traditie ook maar even in stand houden dan. Nee, eigenlijk heel kort. Wat we wel erg mooi vinden in dit voorstel is dat op het afvalstort wordt je spoor. Dat daar begonnen wordt met de bouw van een groot zonnepark van 60.000 zonnepanelen. Juist omdat dat afval en dat hele terrein zo beperkt is wat je daarmee kan. En dat er op deze manier wordt ingevuld. Ik moet zeggen dat je dus dat gebied als verzekerde meerwaarde aangeeft. Dat vinden wij erg mooi, moet ik zeggen. Dus vandaar. Dankjewel.
Nou ja, en daaraan toevoegend, dank dat u instemt met het voorstel. Het past natuurlijk ook in de traditie bij de ACG. Omdat we natuurlijk daar ook al de vergistingsinstallatie hebben van... Nou ja, het uitgesorteerde restafval waarom er elektriciteit mee gewonnen wordt. Dus in die zin ook daadwerkelijk zo ver mogelijk gaan om het afval nog zo nuttig mogelijk te gebruiken. Dan hebben we ook dat punt afgehandeld. Dan zijn wij toe aan agenda punt 13. Dat is de begroting 18 en de actualisering van de begroting 17 van de gemeenschappelijke regeling publieke gezondheid en zorg. Er zijn alleen mevrouw Kuin. Mevrouw Kuin, u heeft het woord.
Ja, dank u wel, voorzitter. Onze vragen en bezorgdheid gaan uit over de oplopende kosten van de jeugdzorg bij DRIG. Wethouder, hoe lijkt dit voor de komende jaren? Heeft u daar wat inzicht in? En verder krijgen wij ook concrete signalen vanuit de grote aanbieders van jeugdhulp... dat het DRIG behoorlijk budgetgestuurd werkt. Dat wil zeggen dat het aantal hulpvragen, dus mensen die zij moeten bedienen, jeugd die ze helpen, dat toeneemt en het budget voor de zorg in natura neemt af. En dit wordt wel een lastig verhaal voor deze aanbieders. Heeft u hier al signalen over ontvangen? En graag uw reactie.
Wethouder Heidema.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Ik moet eerlijk zeggen, voorzitter, dat ik de signalen die mevrouw Kuin uitspreekt, die signalen heb ik niet gekregen van de aanbieders. Het is natuurlijk wel zo dat het DRIG onderhandelt met aanbieders. En hoe dat dan precies in zijn werk gaat, daar zijn wij natuurlijk niet bij. Er wordt wel in zijn algemeenheid over gesproken, maar niet precies in detail. Dus die vraag kan ik niet beantwoorden, maar als u daar belang bij hebt, dan wil ik daar graag op terugkomen. Oké.
Dan hebt u die toezegging binnen, mevrouw Kuin. Zijn er fracties die verder aantekening of stemming over het voorstel willen? Niet het geval. Dan is ook daarover het besluit genomen. Dan zijn wij toe aan agenda punt 14. Dat is de verordening tot wijziging van de reïntegratieverordening participatiewet 2015. En u wordt uiteraard voorgesteld om die... verordening, die wijziging van die verordening, om die vast te stellen. Zijn er leden van de raad die hier over het woord willen? Meneer Rebergen. Meneer Rebergen, u hebt het woord.
Dank u wel, voorzitter. Ik wou beginnen met een opmerking en dat gaat over het stukje wat in het voorstel staat. Dat we vinden dat voor iedereen een plek zou moeten zijn. Vinden we een heel positief uitgangspunt. Denk ook dat we dat zeker moeten doen. En wat ons betreft komen we dan liever dan ook niet tot een wachtlijst voor nieuw beschut. Want die zie je in sommige gemeenten al wel ontstaan. Nou, daar Ik hoop, net als dat hierin staat, dat we gaan kijken gewoon naar een passende oplossing voor die personen. Ja, ook al valt het buiten de wettelijke taakstelling. Kijken wat mogelijk is. Dus daar zijn we positief over. Een andere vraag is, als je kijkt naar nieuw beschut. Hoe lijkt dat dan? Hè? Wat is nou nieuw beschut ten opzichte van oud beschut? Hoe vullen we dat in? Het gaat met name om de invulling. Ja, want waar eerder natuurlijk de mensen naar Ieders gingen of naar Vivelingo, zie je eigenlijk dat in grote mate nog steeds gebeurt met nieuw beschut. Hè? Terwijl een nieuw beschut juist de bedoeling was om andere plekken ook te gaan creëren. Wat mogen we daarin nog verwachten en hoe zitten die plekken eruit? Dank u wel, wethouder Heidema.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik ben ook blij dat u optimistisch bent over en blij bent met dat iedereen een plek zal krijgen. Wij komen volgende maand nog terug met de schuldhulpverlening en het armoedebeleid. Dan komen we ook uitvoerig terug op het nieuw beschut werk. En ik kan u inzeggen dat wij daar invulling aan geven. En ook daarin willen wij proberen om geen wachtlijsten te creëren. Op dit moment kunnen wij nog voldoen aan de vraag voor het beschut werk. En geven we daar dus invulling aan. En nogmaals, volgende maand dan zult u ook vernemen dat we daar ook willen proberen om ook daar geen wachtlijsten te realiseren. Maar dat heeft ook meerdere kanten natuurlijk, ook een financiële kant. Maar dat proberen we wel. Dank u wel, voorzitter.
Meneer Rijberg. Zien we dat volgende maand terug.
Prima. U kunt verder instemmen met de wijziging van de verordening. Dan hebben we ook die vastgesteld. Dan zijn we toe aan agendapunt 15. Dat is de wijzigingsverordening maatschappelijke ondersteuning. En ook daar wordt u voorgesteld om de verordening, de verwijzerde verordening vast te stellen. Zijn er leden van de raad die daarover het woord willen? Dat is niet het geval. Ook niemand die aantekening of stemming wil. Dan hebben we ook die vastgesteld. Dan zijn wij toe aan de aangekondigde moties, vreemd aan de orde van de dag. En daarbij heb ik meneer Kooistra al gepasseerd door mevrouw Bestman eerst het woord te geven. Dus ik denk dat ik dat maar gewoon weer doe, als u dat goed vindt, meneer Kooistra. Kijk. Nee, ik stel voor dat we maar gewoon een proberen, ook al is het wat later op de avond, een wat ordentelijke volgorde in de vergadering houden. Dus u hebt als eerste het woord over een tweetal moties.
Goed, de eerste motie, vreemd aan de orde van de dag, gaat over het buitengebied. Er zijn 12 gemeenten die op dit moment praten over het nieuwe schadeprotocol. En de gemeente Oldambt voelt zich daar buiten staan. En dat is natuurlijk niet alleen maar een gevoel. Het is ook feitelijk zo, want zij zitten niet aan tafel. Ze hebben een motie aangenomen waarin wij worden opgeroepen om ervoor te zorgen dat ook zij aan kunnen schuiven. Vandaar dat wij deze motie nu bijna raadsbreed indienen. Is het werkelijk de bedoeling dat ik hem helemaal voorlees? Oké, dan gaan we eventjes turbo. De gemeenteraad van Ten Boer in vergadering bijeen op woensdag 31 mei 2017. Gehoord hebben we de uitleg van de Nationaal Coördinator Groningen in Middelstum op 11 mei jongstleden. Gelezen de berichtgeving over de totstandkoming van het nieuwe schadeprotocol. Overwegende dat Nationaal Coördinator Groningen de heer Alders op 11 mei jongstleden zijn proces geschetst heeft over hoe te komen tot het nieuw schadeprotocol, de heer Alders de oude werkwijze tot 31 maart 2017 terecht als onaanvaardbaar heeft gekwalificeerd, de heer Alders aangegeven heeft dit nieuwe protocol geldend te willen laten zijn voor alle met het Groningen gasveld samenhangende mijnbouwschade, dus ook die schade in het buitengebied, de heer Alders aangeeft geen onderscheid meer te willen tussen aardbevingsgemeenten en buitengebied voor de toepassing van het nieuwe schadeprotocol. De heer Alders aangesteld is als Nationaal Coördinator Groningen door het ministerie van EZ, de provincie Groningen en de 12 aardbevingsgemeenten en dus ook alleen aan hen verantwoording afdient te leggen, hetgeen door hem op 11 mei bij herhaling benadrukt is. Constaterende dat de gekozen werkwijze nu de facto betekent dat deze 12 gemeenten bepalen wat goed is voor de inwoners van het zogenaamde buitengebied in de provincie Groningen, de provincie Groningen exclusief met deze 12 aardbevingsgemeenten overlegd over de aansturing van de Nationaal Coördinator Groningen en dus de totstandkoming van het nieuwe schadeprotocol, dit een onaanvaardbare valse start is voor een nieuw schadeprotocol dat juist beoogt het vertrouwen van de Groningers en hopelijk ook die in het zogenaamde buitengebied terug te brengen, roept op om de raden van de 12 aardbevingsgemeenten, provinciale staten van Groningen en de Tweede Kamer hun colleges respectievelijk minister op te dragen de gemeenten die voorheen buitengebied genoemd werden een volwaardige plaats aan tafel te geven bij het vaststellen van het nieuwe schadeprotocol. Deze noodkreet te sturen aan de Nationaal Coördinator Groningen, de gemeenteraden van de 12 aardbevingsgemeenten en de overige gemeenten in het buitengebied, provinciale staten van Groningen, de Tweede Kamer der Staten-Generaal, de media en gaat over tot de orde van de dag de fracties van de PvdA, Algemeen Belang, ChristenUnie en CDA ten Boer. Dank u.
Dank u wel. Zijn er nog fracties die daar naar aanleiding een opmerking willen maken? Mevrouw Wijnja.
Ja, dat wil ik heel graag. Want wij staan niet als indieners op de motie, maar dat wil niet zeggen dat we niet achter de motie staan. Dus wij zijn blij met de inhoud van de motie en steunen die dan ook van harte.
Dank u wel. Dan kan ik de motie natuurlijk zo in stemming brengen. Maar misschien is het goed dat ik een sportfeierhouder nog iets van vind. Laat ik zeggen, ik steun de strekking van de motie. Als u daarmee bedoelt te zeggen van er moet een schadeprotocol komen wat breed gedragen wordt. En je moet alles doen om het draagvlak van dat schadeprotocol te vergroten. En dan zijn er vast allerlei procedurele dingen die dat wat ingewikkeld maken. Nou, problemen zijn er om opgelost te worden. Dus in die zin denk ik dat ik met die strekking van de motie, zoals ik hem verwoord, uitstekend uit de voeten kan als portefeuillehouder. Maar het zou ook lastig worden als ik zou zeggen van dat wordt heel ingewikkeld, dat gaan we niet doen. Want dan heb ik een voltellige raad tegenover mij. Dat is ook niet te handig. Dus. Meneer Kooistra weet hoe het werkt. Dat betekent dat de motie met de algemene stem is aangenomen. Dan geef ik u weer het woord, mevrouw Persman.
Goed, nou deze is een aanzienlijk korter. Dit is ook een motie betreffende het nieuwe schadeprotocol. Op 11 mei was ik bij die bijeenkomst in Middelstum. En daar werd ook gesproken over de grote tijdsdruk die er is, want het moet eigenlijk voor 1 juli klaar zijn. En de heer Alders riep toen op van gemeenteraden, provinciale staten, wij als bestuur, wij moeten ervoor zorgen dat dit klaar komt, anders falen we met elkaar. Op dat moment kreeg ik het een beetje benauwd, omdat ik dacht, maar hoe ziet hij dan de rol van de maatschappelijke stuurgroep? Tot mijn grote vreugde, onze grote vreugde moet ik zeggen, kwam toen dat besluit hè, van dit zijn de pijlers. En dat werd breed gedragen, namelijk door de bestuurlijke groep en door de maatschappelijke. Maar wij willen heel graag dat die beide groepen elkaar vasthouden en dat het straks onder tijdsdruk niet zo is dat er zo'n druk wordt gelegd op die bestuurlijke groep dat ze maar voorbij gaan aan wat die maatschappelijke groep er dan van vindt. Dus zoiets van samen uit, samen thuis. En dat spreekt deze motie uit. Ik lees hem nu voor. Motie betreffende het nieuwe schadeprotocol. De Raad van de Gemeente Ten Boer bijeen op 31 mei 2017. Overwegende dat de Nationaal Coördinator Groningen met de bestuurlijke en de maatschappelijke stuurgroep werkt aan een nieuw schadeprotocol dat voor 1 juli klaar moet zijn. Dat de procedure onder grote tijdsdruk staat. Constaterende dat de NCG tijdens de bijeenkomst met gemeenteraden en provinciale staten van Groningen op 11 mei jongstleden uitsprak dat wij als openbaar bestuur deze enorme klus samen moeten klaren en als we falen we dat met z'n allen doen. Dat de NCG op dat moment de maatschappelijke stuurgroep buiten beschouwing liet, besluit het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ten Boer te verzoeken alleen in te stemmen met het nieuwe schadeprotocol als de maatschappelijke stuurgroep kan instemmen en het ook overeenkomt met de motie die de raad op 19 april jongstleden aanvaardde en waarin de elementen onafhankelijk instituut, vereenvoudigend toegang tot het recht, veilige gaswinning, breed toekomstperspectief niet ontbreken. Gaat over tot de orde van de dag. De Partij van de Arbeid.
Ja,
ga de gang, meneer Bot.
Ja, ik ben wel blij natuurlijk dat de motie er is. En zo goed, mevrouw Persman, dat u, wat mij betreft, de motie zo verwoord heeft zoals u verwoord heeft. Alleen zit ik mezelf even af te vragen dat hetgeen in het begin van de vergadering van vanavond met betrekking tot de toezegging van de burgemeester over het punt van de aardbevingen. Waarin volgens mij de burgemeester zei dat het uitgangspunt is dat er een goed schadeprotocol komt en dat er alleen maar kan zijn als bestuurlijk en maatschappelijk aan dezelfde kant van de tafel zitten. Dus die toezegging die volgens mij de burgemeester in de toelichting op dat punt gegeven heeft, is volgens mij een beetje identiek aan de motie. En in die zin heb ik het gevoel dat de motie dus een beetje overbodig is.
Maar dat wisten wij aan het begin van de avond natuurlijk niet. Nee, dus wij zijn heel blij met die toezegging.
Ja. Alwijn, ja, ik zag uw vinger nog volgens mij.
Nou ja, dat was voor een deel ook mijn opmerking. Aanvullend daarop snap ik heel goed deze oproep en denk dat het ook goed is. Alleen had ik bij het lezen van de motie, dacht ik, ik snap de redeneerroute er daar naartoe niet. De toelichting snap ik overigens wel, maar ik sluit aan bij wat de heer Bos zegt. Volgens mij is de toezegging die is gedaan voldoende en ja.
Kijk ook even naar mevrouw Pasman, die zie ik in stem en knik.
Dat was een beetje een verrassing dat het aan het begin van de avond kwam.
Nou ja, ik denk, ik moet dat wel even melden, want op dat schadeprotocol is natuurlijk veel gebeurd, hè? Gasberaad en GBB die in eerste instantie gezegd hebben, wij praten daar niet meer over. Dat heeft heel wat kop koffie gekost om mensen toch weer aan tafel te krijgen. En niet alleen aan tafel, maar ook weer het vertrouwen terug te krijgen. Ik heb u toen ook de memo gestuurd die het gasberaad samen met de GBB heeft opgesteld. Van nou, als wij aan tafel zitten moet het minimaal hieraan voldoen. Dat hebben wij samen uitgewerkt. En wat ik al gezegd heb, ik kan mij niet voorstellen dat er een schadeprotocol ligt wat geen maatschappelijk draagvlak heeft, want dat gaat gewoon niet werken. Wat wel zou kunnen gebeuren, en dat is, laat ik dat dan ook gewoon in alle eerlijkheid zeggen. Ik denk niet dat wij op 1 juli van dit jaar geregeld hebben dat het Rijk garant staat voor de schade die in dit gebied ontstaat. Dus ik denk dat het een soort tweetrapsraket zal moeten zijn. Dus dat we op 1 juli nog niet geregeld hebben waar wij van vinden dat het geregeld, hoe het geregeld moet worden. Maar als wij daar met elkaar goede afspraken over kunnen maken, dan vind ik dat vervelend. Maar dan hoeft dat niet in de weg te staan dat we gezamenlijk tot een nieuw schadeprotocol komen. Dat is absoluut. Dan ben ik even iets uitgebreider. Maar er zijn een aantal dingen waarvan wij nu gezien hebben dat ze werken. We hebben gezien dat arbiters goed werken. Als het dus gaat om een stukje terugbrengen van vertrouwen. Ik denk ook dat de arbiters inmiddels, ook al is dat geen formele jurisprudentie, wel al richting hebben aangegeven waarop de behandeling van schade uitgaat. Dus dat moet een uitgangspunt zijn. Tweede punt waarvan we gezien hebben dat het werkt, dat is de uitkoopregeling. Daar ligt, dat hebben we verteld vanavond, er ligt een uitkoopregeling. Volgens mij moet dat ook uitgebreid worden. Dat zijn de stappen die je nodig hebt om in de breedte. Nou, en dan zou een nieuw schadeprotocol, wat een breed maatschappelijk draagvlak heeft, is een volgende stap, denk ik, die nodig zijn om een begin te kunnen maken. En ik durf het woord herstel van vertrouwen eigenlijk al niet meer uit te spreken. Maar die gewoon noodzakelijk zijn en een basisvoorwaarde zijn. Trouwens ook een basisvoorwaarde in een normale omgang van de overheid met haar inwoners. Maar toch. Maar dan is deze motie ingetrokken. Maar breed, maar de strekking daarvan is volstrekt helder en wordt meegenomen. Meneer Kooistra, dan mag u als laatste op deze avond het podium.
Ja, ik heb dus ook nog een motie. En ik heb daarboven gezet een motie van vreugde. Ik weet niet of dat een novum is in de politiek, maar een jubelmotie. Het zou ook ik heb er even over getwijfeld of het een motie van vreugde of een motie van adhesie zou moeten zijn of iets dergelijks. Maar ik vond vreugde vind ik altijd wel een mooi woord. Achtergrond van de motie is een beetje dat ik ben evenals mevrouw Pisman inmiddels toen geweest bij de uitleg van de heer Alders over het nieuwe schadeprotocol. En ik ben er redelijk katterig weggekomen. Want ik denk als dit het wordt, dan wordt het niks. Maar misschien had ik het ook wel niet goed begrepen. Dat kan, dus in mijn geval is dat zeer wel mogelijk. Maar ik vond het een oeverloos
klets. En in elk geval werd er gezegd van dit wordt afgeschaft en dat wordt afgeschaft en we gaan iets nieuws doen met elkaar. Maar dat bleek helemaal... Nou ja, ik snap er niks van. Dus dat was eigenlijk een beetje vervelend. Vervolgens kwam ik tegen het stuk naar een nieuwe schadeafhandeling van de Groninger, Gasberaad. Met een heleboel andere organisaties daarbij. En tot mijn verbazing zag ik daar ook de naam onderstaan van de heer Van den Nadoort, burgemeester van Ten Boer, als prominent. Namens alle arbeidersgemeentes. En ik vond dat een geweldig stuk. In die zin, het past eigenlijk naadloos op de motie die hier in de raad is aangenomen. Dus toen werd ik weer, eigenlijk weer helemaal blij. En vandaar mijn motie van vreugde. Het is eigenlijk gewoon een aanmoediging om op deze weg voor te gaan. En de motie is als volgt. De raad van de gemeente Ten Boer in vergadering bijeen op 31 mei 2017. Lezende... Het document naar een nieuwe schadeafhandeling dat uitgangspunten bevat voor een nieuw schadeprotocol is ondertekend door diverse partijen, waaronder de burgemeester van Ten Boer. Constaterende dat in het genoemde document verwoorden uitgangspunten op vreugdevolle wijze overeenstemming met de inhoud van de motie die in de raad van Ten Boer in haar vergadering van 19 april jongsleden heeft aangenomen, spreekt uit verheugd te zijn over deze ontwikkeling ten aanzien van een nieuw protocol voor de afhandeling van de schade die door gaswinning is ontstaan. Ik spreek verder uit dat er nog wel stappen moeten worden gezet ten aanzien van een onafhankelijke aansturing van het geheel en de toegang tot het recht voor gedupeerden. Ik spoor het college aan op deze voet verder te gaan en daarmee op te komen voor de belangen van de inwoners van onze gemeente, waarbij de in het genoemde stuk verwoorde uitgangspunten als een minimum dienen te worden beschouwd. Gaat over tot de orde van de dag. Fractie van de ChristenUnie. Nu is het zo dat deze motie niet alleen maar als leuk is beschouwd, is bedoeld. Het is ook serieus. In die zin dat als je dat stuk leest van het gasberaad, dan vind ik dat echt wel een omslag in denken. En dat wou ik eigenlijk toch ook even verwoorden en gezegd hebben. Dat vind ik wel heel belangrijk. Dus dat is eigenlijk een beetje de achtergrond van mijn motie.
Zal ik misschien eerst even in uw richting reageren, voordat u misschien als raad reageert. Misschien eerst even u naar de uitleg van vanavond. Heeft u misschien ook door hoe mijn naam onder dat document terecht is gekomen? Want dat komt dus voor uit de voorbereidingsgroep. Hoewel ik bij voorkeur dingen in stilte doe, is het af en toe ook goed om naar buiten te treden. Ook dat is serieus. De aanleiding, nee, dat is niet deze aanleiding, maar uw motie van 19 april heb ik ook zo uitgelegd van ja, het is mooi dat jullie als burgemeesters van alles doen, wij geloven dat ook wel, maar je zult ook wel eens aan je inwoners moeten vertellen wat je aan het doen bent en de stappen die je aan het zetten bent en dat vergeten we misschien wel eens. Nou, vandaar dat toen ik de mogelijkheid kreeg om dat in het dagblad is uit te leggen, dat ik die mogelijkheid ook met beide handen heb aangegrepen. Ik ben blij ook dat u constateert, want dat is ook echt zo. En dat is ook echt de insteek geweest. En dat is ook echt de trigger geweest waarop de maatschappelijke organisaties weer aan tafel zijn gekomen. Ze vinden, ja, maar we gaan het echt anders doen. Het begin, het eerste gesprek kan ik me nog heel goed herinneren, wat heel moeizaam verliep. Viel iedere keer terug op, ja, maar daar gaat het dus niet goed. En als het zo gaat dan, en dan heeft hij alles tot vervelens toe herhaald, ja, maar dat is het oude protocol, dat ligt in de prullenbak en wij zijn nu in staat om een nieuw protocol te schrijven en te zeggen hoe we het willen doen. En dan moeten we dus al het oude vergeten en ons veel meer focussen op van hoe willen wij dat dan. Nou, dat heeft uiteindelijk geleid tot dit document. Wat inderdaad een ander uitgangspunt heeft waarbij we, en dat ziet u dus ook, we zijn weggegaan bij de wettelijke aansprakelijkheid. Ik bedoel, die bestaat wel en die is ook wel belangrijk, want het moet op een gegeven moment ergens betaald worden. Maar de omslag zit er maar in van degene die schade heeft, staat centraal. Dat begint op het moment dat er bij hem aangebeld wordt en er komt een expert langs. En degene die schade heeft wordt behandeld als een gedupeerde.
Niet als een nummer, niet als iemand die potentieel de boel wil flessen, maar die is een gedupeerde van een handeling van iemand anders. En dat moet de benadering zijn. Nou, dat hebben we geprobeerd te verwoorden en ik ben blij dat u dat er ook uitgefilterd hebt. En wat mij betreft, en dat ben ik dus in die zin ook met u eens, dat moet de basis zijn waarop het nieuwe vergaderprotocol wordt vastgesteld. En als dat niet zo is, dan blijven we doormodderen zoals we de afgelopen 5 jaar hebben gedaan. En als we ons iets niet kunnen permitteren, maar als er ook iets is wat ook gewoon, ja, wat in mijn beleving gewoon onbestaanbaar is, omdat je mensen onrecht aandoet, is dat we op die weg voort blijven gaan. En gelijktijdig zeg ik ook, en dat is ook het signaal wat ik in uw richting afgeef, zijn we er nog een aardig eindje van af voordat we dat echt daadwerkelijk allemaal gerealiseerd hebben. Maar ik vind het een goede stap en ik ben er ook echt blij mee dat dat nu gebeurt, dat we in gezamenlijkheid, en dat was ook de oproep die vandaag in het dagblad stond, dat we in gezamenlijkheid hier in Groningen zeggen hoe we het willen, in plaats van dat we af gaan zitten wachten hoe iemand anders het voor ons regelt. En ik denk dat dat ook de omslag is die hierin zit. Dus in die zin, in vreugde, jubel en feesten vieren ben ik altijd voor natuurlijk. Ik kijk even naar de andere leden van de raad, of u mevrouw Hoekstra en mevrouw Wijnja. Mevrouw Hoekstra.
Ja, ik vind het heel leuk. Wij zijn natuurlijk ook enorm blij met die hele omslag. Alleen als het nou allemaal zo makkelijk was, dan hoefden we dus niet tot 1 juli te wachten. He, op een nieuw schadeprotocol. Dus eigenlijk vinden wij deze ChristenUnie-motie van vreugde, wat volgens mij überhaupt niet bestaat, motie van afkeuring, motie van treurnis, die bestaat wel. U heeft hem dus nu ingevoerd.
Bij deze is hier gevoerd.
Ja, oké, prima. Maar we vinden hem dus eigenlijk veel te prematuur. Wij hadden het heel graag gezien dat u dit zou hebben ingediend op het moment dat het schadeprotocol vastgesteld was en bleek dat het goed werkte. Dank u. Dat wil niet zeggen dat we dit tegenstemmen.
Ik zag ook mevrouw Wijnja, die zojuist even.
Nou ja, ik vind het altijd wel mooi om zelf maar een beetje dingen te bedenken, ook die passen bij wat je wil zeggen, bij de boodschap die je wil brengen. En ik denk dat het goed is om heel kritisch te zijn in dit dossier, maar dat het ook goed is om uit te dragen welke dingen we hier goed doen en wat de richting is waarvan wij vinden dat we die op moeten blijven gaan. Nou ben ik niet heel erg kapot van de zin verwoorden uitgangspunt op vreugdevolle wijze overeenstemmen met de inhoud van de motie. Maar goed. Flexibel genoeg om dat te accepteren, ondersteunen we deze motie.
Dank u wel voordat ik hem dan in stemming breng, want volgens mij zijn er niet meer fracties die het woord willen. Maar er zit voor mij ook, want natuurlijk, je kan altijd iets invoeren. Een motie van vreugde is weer eens wat anders. Ik vind het in ieder geval een stuk positiever dan een motie van treurnis. Maar er zit wel degelijk een serieus, dat u in die laatste alinea zegt, spoort het college aan op deze voet verder te gaan. En dat sluit denk ik ook aan op wat mevrouw Hoekstra zegt. Dank voor die aansporing. Ik kan wel zeggen dat ik hem niet nodig heb, maar het is altijd wel fijn om je gesteund te voelen daarin. Dus in die zin heeft een motie ook zeker een doel.
Dat is ook precies, wat mij betreft sluit u de spijker op de kop. Kijk, als je iets aanspoort, dan heb je het gevoel dat er vertraging optreedt, of dat er onvoldoende voortvarendheid is, of dat er onvoldoende alertheid is of zo. En dan spoor je dat aan. Nou ja, dat soort elementen, daar herken ik absoluut niet in datgene wat u als burgemeester van deze gemeente voor haar inwoners doet. Dus die aansporing zie ik veel meer als een compliment met hetgeen wat je doet. En aansporen, ja, dat is voor mij niet nodig.
U mag er nog iets over zeggen, meneer.
Kijk, de burgemeester kan er wat moeilijk zeggen, denk ik. Maar, nee, daarom doe ik het nu. Kijk, ik weet niet of u dit stuk gelezen hebt, maar je kunt het bijna afturven op onze motie, die we hier hebben aangenomen. En als je, ja, dat is één, hè. En als je dan kijkt hoeveel organisaties daaronder staan, allemaal uit Groningen. Kijk, daar word ik blij van. Wat u dus ook zegt. Hè, dat we dat gezamenlijk kunnen op deze manier. Alle gemeenten staan eronder. De provincie, maar ook LTO, NCW, weet ik wat, FNV. Links en rechts, arbeiders, werkgevers, weet ik wat allemaal. Staat er allemaal onder. Ja, werknemers, boeren. Ja, als je het over boeren hebt, mag je het ook over arbeiders hebben. Dan wil ik die nog wel even maken, ja. Dus daar kun je toch blij van worden. En het is ook goed om dat eens een keer. Kijk, als dat nou eens een keer. Als er nou morgen eens zo'n kop in het Dagblad van het Noorden staat. Raad ten Boer is blij met de aanpak. Dat zou ook toch mooi zijn. Hè? Dus ik zou zeggen, meneer de Griffier, misschien kunt u toch nog eens. Nou ja, dat wou ik er nog van zeggen. Kijk, ik.
Ja, maar dat zijn we volstrekt met u eens, ja. Meneer Koorstel. Dus daar denken wij helemaal niet anders over. Dus nee. Geen enkele discussie over. Maar ik probeer alleen maar het woordje spoort even uit te leggen hoe ik hem probeer te interpreteren.
Ja.
Meer niet.
Los van wat textuele exegese, concludeer ik eigenlijk dat de raad raadsbreed deze motie van vreugde ondersteunt. Kijk, dan hebben we hem raadsbreed aangenomen. En daarmee ben ik bij het eind van deze vergadering, die ik dan ook sluit.
Ja, dank je.
Bedankt, André. Tot ziens.